Tjoef. Voor de? Nou, dat helpt wel niet, denk ik, wat dat betreft. Dat is ook niet zo erg. Dames en heren, het is even na de klok van zevenen. En als u al een nieuwe zetel wilt innemen, dan wil ik starten met deze informatieavond. De eerste in een nieuwe cyclus, zo noem ik dat dan maar. Van 2016 tot 2017. We hebben een volle agenda, laat dat eerst even gezegd zijn. Dat heeft u gezien en dat wordt mede veroorzaakt door twee bijzondere items vanavond. Dat is ten eerste dat we de vergadering hoogwaarschijnlijk zullen moeten onderbreken om tussen 9 en 10 het gastheerschap te laten zijn van de burgemeesters van de Borg, mogelijk burgemeester Veldhuizen van Gorkum en regiosecretaris De Haas, met een toelichting op het AV-programma Grenzenloos Samenwerken. U heeft daar vanmiddag nog een mail over gekregen, plan van aanpak. Ik weet niet of u dit allemaal gelezen hebt, maar dat gaan we dan merken straks bij de behandeling. Dat is één. Twee. Het is 8 september en ik weet zeker dat we vanavond, dan wel morgen, zullen horen dat deze 8 september de warmste dag zal zijn van de laatste 100 jaar. Het is weer opgetekend. Zorgt u vooral voor uw natje en droogje, maar dan met nadruk op het natje. Neem vooral water tot u. Dat is belangrijk, denk ik, om scherp te blijven. Ten derde. Ik weet dat u allen weer hier aan tafel zult zitten met de nodige geestdrift en enthousiasme. En toch doe ik als uw voorzitter vandaag weer een beroep op uw rol, om die goed in te vullen. Denk aan het dualisme. Denk aan uw taak, beleidsbepalend en controlerend. En als het kan en mag, vooral scheiding van hoofd- en bijzaken. Natuurlijk, als u geïnteresseerd bent in de bijzaken, kunt u via de griffier altijd de e-mail gebruiken om vragen aan dit huis te stellen. Maar daar doe ik wel een beroep op. Vervolgens, de afwezigen. Afgemeld is de heer Lok. En ik zit nog te wachten, of wij wachten eigenlijk nog, op de binnenkomst van mevrouw Piso, de heer Slob, mevrouw Renes en mevrouw Kist. En ook wethouder Van Houwelingen.
De laatste
die schijnt onderweg te zijn.
Zojuist aan de telefoon gehad en hij springt nu in de auto.
Oké. We gaan het zien. Ik was nog één ding vergeten in de mededelende sfeer. Het college heeft verzocht om na afloop van de informatieavond in beslotenheid, en dat doen we in de trouwzaal, nog even bijeen te komen over wat specifieke onderwerpen waarvan we informatie willen delen. Of het college wil dat delen met de raadsleden. Tot slot, en dat is echt geheel tot slot, wil ik u voorstellen om de agenda zoals voor ligt iets wat te veranderen. En ik zou willen voorstellen om het raadsvoorstel 2016-62, en dat is wel een opgave, maar dat vertrouw ik het college wel toe, om het bestemmingsplan Noorderhuis-Noordeloos, eigenlijk van de portefeuille van de heer Van Houwelingen, maar goed, ik kijk het college vol vertrouwen aan, om die als eerste behandelen nadat we de inspreekbeurt van de heer Van der Ham hebben gehad, dan sluit dat makkelijker aan. Dat leek me een goed voorstel als u daarmee kunt instemmen. Dank u. Stellen we hiermee de agenda vast zoals die voor staat in Raad Digitaal?
Als ik even mag, voorzitter.
Gaat u gang, meneer Vissen.
Het feit dat de heer Van Houwelingen er niet is, is het toch niet handiger om gewoon te beginnen met iets wat niet hem aangaat, zeg maar, in eerste aanleg.
Mag ik even het college vragen of zij het bezwaar heeft om uit het college dit mee te nemen? Is daar geen bezwaar tegen? Dat gaat lukken? Of heeft u een formeel punt?
Het is uiteindelijk aan u natuurlijk.
Ja, dank u.
Het moet lukken, denk ik.
Oké, dan neem ik dat in vertrouwen. Meneer Van Houw, mag ik u verzoeken, want dan open ik met deze vergadering en ga over vaststellen van de agenda naar het spreekrecht voor de burgers. Mag ik u dan verzoeken naast mij plaats te vinden en gebruik te maken van uw inspreekrecht. U weet hoe het werkt hier. U komt hier meer, u heeft wat ervaring.
Tijd geleden hoor.
Maar ik hou u ook aan de tijd die u toegemeten is in principe. Dat is in principe 5 minuten.
Ik weet niet of u dat nodig hebt. Ik hoop het.
Ga u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zit hier namens de inwoners van de Uiterbovenstraat in Noordeloos. Er zouden eigenlijk 2 andere insprekers zijn vanavond, of 1 van die 2. Maar die waren allebei heel laat van hun werk thuis. Dus ze hebben gevraagd of dat ik nog alstublieft hier een paar woorden wisselen wou met de commissie. Allereerst wil ik toch opmerken dat we de laatste jaren, als er over het Noorderhuis gesproken werd, steeds goede contacten gehad hebben met de mensen in de gemeenteraad, ook met de wethouders. Dat heeft ons goed gedaan. Dat was in het begin wel even wat moeilijker, maar dat liep goed. We hebben onze laatste vergadering gehad in februari, maart. Ik weet het niet zo precies meer. Dat doet er ook niet toe. En dat was op een echte goede sfeer. En daar hebben wij als bewoners van de Uiterbogertstraat nog maar een keer aanvaard. Dat Noorderhuis moet er komen en daar leggen we ons bij neer. We zaten niet op te wachten, maar het is nu helemaal zo. Maar er ligt altijd nog een toezegging van twee bewoners van de Uiterbogertstraat. Dat zijn, even kijken, de heer Bassa en Puik. Die hebben daar een huis gekocht in de tijd bij dat doodlopende stukje sloot aan de Uiterbogertstraat. Met de toezegging dat die sloot een keer doorgetrokken zou worden naar de nieuwe wetering. Dat is, want er lag vroeger ook een slootje, maar toen is dat eerste bestemmingsplan van nieuwe wetering opgestart. En toen is dat slootje helemaal dichtgegooid en nooit meer opengegraven. Maar ze hebben dat huis gekocht met de toezegging, dit wordt weer open water. Dat is nooit gebeurd. En dat is nou ook heel moeilijk, maar wij hebben toen van voren al zelf een oplossing aangedragen. Want het water is er vreselijk slecht. Even een ambtenaar van de gemeente heeft vorige week nog gezegd. Het water in Gieselanden is nergens zo slecht als wat in die sloot aan de Uiterbogertstraat. Want ze hebben notabene vorige week 60 dode vissen uitgehaald weer. Dus dat zegt wel wat over het zuurstofgehalte van het water. En ik zie er ook regelmatig kinderen spelen langs de sloot. Je moet er toch niet aan denken. Dat die kinderen, ze schoppen een bal in de sloot. U weet precies hoe het gaat, voorzitter. Ze willen eruit halen met een schepnetje. Je moet er niet aan denken dat ze erin vallen, want het is toch wel een kamp van een meter hoog. Dus als ik het zie, dan hou ik het toch wel angstvallig in de gaten. Dat water is zo slecht ook. Wij hebben een stukje tuin bij huis. En ik heb een jaar of 5, 6 lang altijd met een pompje uit de sloot. Omdat het zo zanderig is bij ons, moest ik veel water geven. Tuinwater geven ging prima. Onlangs was het water al zo slecht. Ik denk, kom eens, ik moet dode van bloemen weer eens water geven. Dus ook een beetje bovenop sproeien, weet je wel. Binnen een paar dagen waren alle bloemen dood. Mijn vrouw heeft dezelfde soort bloem voor het huis. En die geeft een water met de waterleiding. En die staat in kleur en fleur te bloeien. Dus dat tekent toch wel de kwaliteit van het water. Voorzitter, ik kan daar een heel lang verhaal over maken. Maar dat wil ik echt niet doen. 2 jaar geleden heeft de gemeente met een beetje moeite al dat vuile kroos uit die sloot gehaald. Ze hebben dat opgedreven en met een kraan aan het eind eruit geschept. Ze hebben dat al een keer weer toegezegd. Ze zouden het inplannen, maar ik heb daar nog niks van gemerkt. En we zien dat water alleen maar slechter worden. Dus het is echt hard nodig dat er wat aan gedaan wordt. We hebben toen onze laatste vergadering in februari, maart voorgesteld. Leg van dat dode stuk sloot een buis onder het Noorderhuisplan heen. Zet er een pompje op. Maak daar stromend water. Dan hou je de zaak in beweging. Hou je zuurstof in het water. En dat is gewoon heel goed. Dat wil niet zeggen dat er nooit geen kroos in komt. Dan heb je beweging in het water. We hebben dat toen voorgesteld van het voorjaar. En de mensen van de gemeente hebben dat heel welwillend aangehoord. En ook de werkgroep zat erbij. Nou, die vonden het geloof ik wel een goed idee. Ze gaven verder geen reactie. Dus wij dachten, nou, dat gaat gewoon door. Maar mooi niet. Het ging niet doorschijnbaar, want het kost een paar centjes. Nou, dat hoeft echt niet veel te kosten. Als je zo'n automatisch pompje neerzet, zoals je in de vijf Vierlanden veel ziet, om die niveaus bij de huizen omhoog te brengen. Nou, daarmee moet dat hele terrein toch nog een keer op zijn kop gezet worden, voorzitter, voor kabels en waterleidingen, rioleringen. Nou, als je het dan gelijk meeneemt, is het een fluitje van een cent, volgens mij. Ik zou willen voorstellen, voorzitter, dat de gemeenteraad dit plan van het Noorderhuis amendeert met de voorwaarde dat er op korte termijn aandacht besteed wordt aan het vuile water in die sloot, dat het daar ook weer gezond wordt. En dat er op langere termijn door middel van een pomp stromend water gemaakt wordt. Want we zijn er zo langzamerhand wel achter gekomen, ook in onze wijk. Er moest zoveel vierkante meter waterberging komen. Nou, dat is een prachtige regel van de overheid, maar dat moet je niet doen in de grote oppervlakte, want er wordt stilstaand water. Dan moet je met een sloot rechtstreeks naar de wetering, of hoe je dat doet. Als er aan de stort bij komt, voorzitter, dan spoelt die sloot in één keer helemaal schoon. Maar als het nou 15 mm regent, dan gaat het water zo'n stukje omhoog. En dan loopt er een paar dagen loopt het weer eens weg. maar het spoelt niet. Dus ik hoop dat ik ongeveer duidelijk geweest ben, voorzitter. Mochten er nog vragen zijn, dan...
Dat zal ik eens navragen. Dank u wel, meneer Van Haan, voor uw inspreek. Zijn er raadsleden? Meneer Visser zie ik. Zijn er nog meer raadsleden? Meneer Visser, kan ik hangen? Meneer... Ja. Toch wel, meneer Glerum? Ja, sorry. Gaat u gang, meneer Visser.
Ja, bedankt, meneer de voorzitter. Meneer Van Ham, u begon uw verhaal met de toezegging die ooit aan twee medebewoners is gedaan.
Ja.
Om die sloot weer open te maken. Ik ken de situatie niet ter plekke. Maar is dat niet uw wens dat u zegt van het liefste zien we de sloot weer door open gemaakt? Want u zegt uiteindelijk nu, het moet weer zuurstofrijk water worden. Dus leg een buis aan en op die manier kijken dat we weer stroom krijgen. Of is het dan eigenlijk de wens om de toezegging die blijkbaar ooit is gedaan, om de sloot weer open, een open verbinding met de wetering te geven?
Ja. Dat is helemaal duidelijk, voorzitter. Die sloot kan er gewoon niet meer komen, want dat hele bestemmingsplan is bestemd. Er komt een schoolplein, er komt een dorpshuis, er komt een school. He, maar er kan wel een grote buis onderdoor gelegd worden, niet onder het gebouw, maar onder het schoolplein, zo rechtstreeks naar de wetering. Een van die bewoners van uit de Boomstraat heeft zelfs een tekening waarop staat dat die sloot, nou ja, weer doorgetrokken is, zal ik maar zeggen. En op die basis hebben zij het huis gekocht, zeggen, want anders zitten we een smerige sloot.
Meneer Glerum.
De verduidelijkingsvraag die is al gesteld, maar je zou dus op een hele simpele manier, u had het over een fluitje van een cent, je zou dus op een hele simpele manier, als je daar toch aan het werk gaat, werk met werk kunnen maken en dan kan je het netjes afwerken en is wat.
Ja.
Als er maar een verbinding komt tussen die sloten en dat van dat pompje, dat heeft niks met het plan Noorderhuis te maken natuurlijk. Dat is gewoon waterbeheer of hoe je het ook noemen mag.
Jawel, dat
en de vraag is zelfs of dat het voor de gemeente is of dat het voor het OGM-lidschap is. Dat zou je ook nog af kunnen vragen.
Dat heeft trouwens mee te maken, voorzitter, met het Noorderhuis. Want als dat Noorderhuis helemaal verwezenlijk is, hè, het is bestraat, er ligt een schoolplein en er staan gebouwen, dan kan je daar later geen buis meer onder doorleggen voor de waterkwaliteit. En ik denk, ja, het is allemaal terrein van de gemeente daar, ik denk dat dat toch een zaak van de gemeente is. Dat weet ik toch bijna helemaal wel zeker. En als daar, ja, ik noem maar bijvoorbeeld stroom en alles, ze kunnen het zo aftakken, ze kunnen een pompje aansluiten, maar daar laat ik de deskundigen over hoe dat moet, als het daar maar stromend wordt.
Mag ik de vrijheid nemen om het woord wellicht naar mijn collegeleden te richten? Ik neem aan dat er meer raadsleden wellicht daar het verlossende woord van verwachten. Ga u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Vorige week kwam er inderdaad al een ambtenaar naar me toe en zei er zijn vanuit de Uiterbogenstraat dit soort geluiden. En volgens mij is het ook daarom dat er een ambtenaar al langs is geweest vorige week om eens even te komen kijken. Dus er is aandacht voor de korte termijn. En voor de lange termijn kan ik u wel toezeggen dat we bij de bouw van het Noorderhuis, de voorbereidingen daarvan, dit zeker zullen meenemen. Omdat dat wel het moment is inderdaad om het ook goed te doen, om dit soort situaties te voorkomen in de toekomst. Dus ik hoop dat u daar... voor nu even levend leven.
Misschien nog een kleine, om op korte termijn dat vuile, smerige water weg te krijgen. Ik zei net al, je moet er niet aan denken dat er een kind in valt. Misschien een idee om de Kuiper, loonwerker de Kuiper, even een paar uur te vragen. Die sloot even helemaal leeg te pompen.
Ik ken u als een pragmatisch man en dat publiek is het verleden. Ik laat het aan het college om voor korte en de lange termijn oplossingen daarvoor te zenden. Ik geloof dat uw boodschap hartstikke duidelijk is. Ik dank u, meneer Van Ham.
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Tot uw dienst. Ik maak even melding van het feit dat mevrouw Nes is binnenkomen lopen en ons bij ons heeft aangesloten. Dat geldt ook voor Tony Jacques Slob en wethouder van Houwelingen. Ik ga mijn appel in het openingswoord niet herhalen, maar de boodschap was volgens mij wel duidelijk. En ik ga als een streng schoolmeester deze vergadering leiden. Dat heb ik aan mijn linkerbuurvrouw toegezegd. We gaan over... Gelukkig dat de wethouder van Houwelingen inmiddels aanwezig is, want in de agenda prijkt zijn naam twee keer in als verantwoordelijke portefeuillehouder. En ik wil overgaan tot de behandeling van RIP 2016-46 en 16-32. De bedrijventerreinstrategie, pardon, ik moet eerst raadsvoorstel 2016-54 doen, inrichtingsplan voor het Waadje Arkel, het gewijzigde voorstellingsplan.
Je ging echt al naar voren halen.
Zelfs de strenge voorzitter maakt wel een foutje. Een ezel zeg ik wel eens het gemeen met steden en zo dergelijke. Agenda punt 5 had ik inderdaad naar voren gehaald. Dus het raadsvoorstel 2016-62, het vaststelling van het bestemming van Noorderhuis, het Noorderloos. Wil daar iemand nog wat over melden? Ter linker en ter rechterzijde? Nee, niemand. Neem ik dan aan dat het ook een hamerstuk mag zijn voor de raadsvergadering? Dank u wel.
Voorzitter, misschien toch nog één opmerking. Meneer Van der Ham, die zei het net bij zijn inspraak, toch enigszins lovend dat het proces wat moeizaam begonnen is, toch op een hele harmonieuze manier is afgesloten. En toen ik las dat er geen zienswijzen ingediend waren, toen vond ik dat een compliment waard voor het proces. Dus dat wil ik toch nog wel even aangeven.
Waarvan akte, inderdaad. Prima. Dan ga ik nu over tot agenda punt 3 van de agenda, raadsgesteld 2016-54, het inrichtingsplan voor het Waardje in Arkel, het gewijzigde. Wie van de raadsleden wil daar het woord over voeren? Meneer Van Tuin. Oh, u allen. Meneer Van Tuin, u kunt starten.
Dank u, voorzitter. Een vraag. In de bijlage over het onderhoudsplan lezen wij dat de opstellers vinden dat de rol van de gemeente als eigenaar van terrein, die alleen investeerder is, te beperkt is. Men geeft aan dat de gemeente een aantal onderhoudszaken op zich moet nemen. Wat is hierover nu afgesproken? En zijn er naast de gemeentelijke investeringen nog andere structurele open einden? Gaat het antwoord van de wethouder.
Meneer Van Minkles.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag van de heer Van Duin die hadden wij ook. En dan ingebed in een iets groter verhaal of vraag over de financiële onderbouwing. Wij zijn er blij mee dat het nu wat degelijker in elkaar steekt als het gaat over die afweging. Dat is de vorige keer voor de zomerkom gevraagd, dus dat is mooi. Tussen de regels door lezen we wel zoiets van, dat is nog steeds een link met een niet opgemaakt budget uit het plan voor de centrumontwikkeling. Dus er wordt eigenlijk ook gesuggereerd, nou ja, inderdaad, als het beheer tegenvalt, zoals de heer Van Duin suggereert, en er worden inderdaad nog mammoetkiezen gevonden en andere archeologische vondsten enzovoort, dan hebben we meer geld nodig. En dat roept de vraag op van, wat is het financiële risico voor de nog niet heldere onderdelen? Wij hebben ook schriftelijk al gevraagd hoe groot is nu het restant van het centrumplan. Niet om te zeggen, oh, dat is dan dus het budget, maar is dat dan heimelijk of impliciet het risicobedrag wat we nog voor de boeg hebben, wat we kunnen nog verhapstukken. Wij neigen er heel sterk naar om te zeggen, nou, dit is al een behoorlijke zak met geld voor het Waardje. Laten we dit als een soort fixed price, als een richtbudget aanhouden. En hier moet het gewoon mee gebeuren wat er dan ook nog eigenlijk voor onverwachts gebeurt. Anders komt er zo nog maar een ton of anderhalve ton bij. Dat risico zou helemaal niet zo ondenkbeeldig zijn. Dan willen we de wethouder nog vragen naar het volgende. Wij hebben, dat zult u zich herinneren, ook gevraagd naar de verkeersveiligheid. Dus het oversteken van met name ook jeugdige Arkelnaren die dus niet ter hoogte van, nou het is 100 meter van me vandaan, maar hoe noemen we dat? Die zeg maar op de reguliere oversteekplaats straks daar gebruik van maken, maar halverwege dus komend vanaf het voetpad bij de sporthal. Dat is echt een risicoplek. En als we het hebben over verkeersveiligheid, wat echt een punt is ook in uw voorstel, zou ik daar nu al aandacht voor willen hebben. Als we het Waardje goed uitvoeren, heeft dat echt een aantrekkingskracht op de kern. Dat betekent veel meer voetgangers, ook voor kinderen, die daar eventjes een balletje gaan trappen, noem het maar op. Als we dat nu niet meenemen, dan hebben we straks echt een probleem. Ik denk dat dit even was.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. We hebben twee punten. Het eerste betreft of de subsidie is aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, omdat we denken dat dit project zich daar uitermate toe leent en of daar al een poging toe is ondernomen. En het tweede sluit aan wat de ChristenUnie inbrengt. Hoe risicovol zijn de risico's? Er staan aardig wat risico's nog genoemd. En straks stellen we dit krediet ter beschikking en vervolgens komen we erachter dat er inderdaad nog wat bij moet komen. Is het niet verstandig om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen En eerst is even wat onderzoek te doen of er überhaupt daar wel een weg aangelegd kan worden voor parkeergelegenheid. Wat we dan al niet vinden in de grond daar zo. En mocht het blijken dat er gigantisch veel meer kosten bij komen dan we dan zeggen, nou dan gaan we ons nog eens even beraden. Dus misschien eerst een voorbereidingskrediet om te kijken daadwerkelijk wat voor risico's komen we tegen. En kom daar eens met een berekening voor en vervolgens kunnen we dat krediet gaan vaststellen.
Meneer Dion.
Ja, dank u wel. Ja, veel vragen zijn wel gesteld. Eigenlijk hadden wij op ons lijstje staan wat uitgewerkte elementen. Ik wil toch even inzoomen op een paar dingen. En dat, hoe presenteer je dit plan en de financiële gevolgen daarvan? Hè? ChristenUnie wijst erop, PvdA wijst erop. Ja, we zouden graag wel helderheid hebben over de risico's en ook wat valt daar dan onder. Die heeft Duin schetst in de tekst al een stuk over... het eigenaarschap. En wij willen best concreet maken, wij missen eigenlijk de stoep, de stenen en wie daar dan uiteindelijk ook verantwoordelijk voor is. Vervolgens hoe je dan tot die financiële som komt. Wij houden er toch meer van als we een voorstel van ons neus krijgen, dat we hem niet uit het ene potje stand pakken en uit het volgende nog een keer. We hebben hem liever dat we, zoals gebruikelijk in dit huis, als een project ergens stopt, dat het restant teruggaat naar de algemene reserve en ieder plan op zich getoetst wordt. Een ander element, ook in het financiële gebied, geldt voor ons ook dat we, een beetje in de lijn van wat de ChristenUnie hier zojuist schetste, de bedragen lopen wat op. We hebben ook een lijst. We zijn wel heel blij dat in tegenstelling tot voor het zomerreces dat we nu wel duidelijk de kaders terugzien in het voorliggende stuk. Maar we hechten er wel aan. We hebben wel eens een keer de wethouder Financiën hier horen zeggen dat 38 miljoen 38 miljoen is. En nu zien we hem eigenlijk omgedraaid staan dat 25 miljoen 25 miljoen is. Zou u daar toch nog een toelichting op willen geven hoe het college daar tegenaan kijkt? En dat zijn... eigenlijk de technische vragen, de pragmatische vraag, of de meest lastige vraag is eigenlijk, wat kan er, als we dit plan goedkeuren, zometeen wel, wat we nu niet kunnen? Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Om niet in herhaling te vallen, zal ik niet een vergelijkbare... formuleren en gebruiken als bijvoorbeeld de ChristenUnie en de PvdA, want ik heb eigenlijk de vergelijkbare vragen. Die zitten dus vooral in punt 7 bij het raadsvoorstel risico's of kansen. En dan met name streepje 2, streepje 3, zaken die eventueel ondergronds aangetroffen worden en eventueel archeologisch onderzoek. Dat zijn zaken die, als dat eenmaal moet, toch best forse kosten met zich mee kunnen brengen. Inderdaad kan dat... toch op een of andere manier wat meer gekaderd worden, of zouden we daar eventueel met elkaar een plafond bijvoorbeeld bij af kunnen spreken. Nu wordt het wel heel erg opengelaten zo van, nou, wat we aantreffen, treffen we aan, dat brengt dan misschien kosten met zich mee. Daar zou ik op zich mee kunnen leven als er dan bijvoorbeeld een plafond aan wordt gesteld, een maximum, zodat we in ieder geval duidelijk de kaders weten waar we maximaal aan toe zijn. Dank u wel.
Voordat ik wethouder van Houdelingen het woord geef, wil ik even een melding maken van het feit dat mevrouw Kirsten inmiddels is aangeschoven en ook mevrouw Piesel.
Ja, excuus dat ik te laat was, maar ik moest even medische hulp verlichten. Er viel iemand en dan moest ik even kijken of alles in orde was.
En dat is het geval geweest?
Ja.
Oké, keurig. Wethouder van Houdelingen.
Dank u, voorzitter. Om de... opmerkingen, vragen in volgende af te lopen. Er zit een onderhoudsplan bij, maar dit is nog niet het definitieve plan. We zijn in gesprek met de initiatiefnemers, straks beheerders, gebruikers van het waardje. En daar is dus al enkele malen gesproken over het onderhoud. Nou, dit is wat zij op papier hebben gezet, wat ze hebben aangeboden, zou ik kunnen zeggen. Op het moment dat uw raad besluit van ja, dit gaan we doen... dan moeten een aantal details nog verder uitgewerkt worden en de planning moet opgemaakt worden. En dat onderhoud, dat is dan ook een van de zaken waar we nog een keer heel nadrukkelijk over moeten praten met elkaar. Van jongens, nu hebben we besloten dat het doorgaat, maar dan willen we ook dat laatste stukje vrijblijvendheid wat er nog is, dat willen we eraf hebben. En wat daar dan precies uit gaat komen, daar kan ik niet op vooruit lopen. Dat soort dingen doe je in samenspraak, maar dat zal wel in de geest moeten zijn. waarin wij ook in andere gevallen dat soort afspraken maken met gebruikers. Ons beleid, uw beleid is, laat vooral het dorp en de gebruikers zelf doen wat ze zelf kunnen. We willen dat als gemeente willen we faciliteren, controleren, stimuleren. Er zijn zaken waarvan je zegt, joh, dit betreft veiligheid of dingen die heel nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Dus daar wil je dan ook wat dichter op zitten. Maar het klinkt misschien een beetje plat, maar zo heb ik het wel eens gezegd tegen ze in zo'n overleg al een tijdje geleden. Ik zeg, als ik hier op enig moment langskom en ik zie dat de brandnetels op het waardje groeien, dan denk ik, nou, dat zullen ze wel mooi vinden hier. Ik zeg, het is jullie waardje. Vanuit die gedachte, vanuit die basishouding, moeten die afspraken nog wat spitser gemaakt worden. Daar hebt u helemaal gelijk in.
Mag ik even interpreteren? Want ja, u doet er nog erg laconiek over, maar volgens mij ligt hier al een voorstel en moeten wij straks over 14 dagen een behoorlijk krediet hier gaan vaststellen. En u doet er maar laconiek voor, ja, dat gaan we nog wel doen, daar spreken we nog. Bij andere voorstellen lag het gewoon al vast. Waren er afspraken gemaakt met verenigingen, waren er afspraken gemaakt met burgers? En u doet er nog erg laconiek over het feit dat er nog dingen vastgelegd moeten worden. Wij moeten hier straks wel 3 ton, ruim boven het budget wat we eigenlijk daarvoor wilden uittrekken, gaan vaststellen.
De wethouder.
Ik begrijp uw opmerking slechts ten dele. Ik doe er per se niet laconiek over. Ik denk dat het goed is dat we er nu als raad, als gemeente een klap op geven. Dat het ook allemaal ingericht en geregeld kan zijn voor volgende zomer. Dat men er gebruik van kan maken. En wat ik nadrukkelijk zeg, en dat bedoel ik ook heel serieus, dit is een van de punten waar we gewoon nog nadere afspraken over zullen moeten maken. En hadden we eerst kunnen doen, klopt, maar dan had het wellicht weer 1 of 2 of 3 maanden geduurd voordat dit besluit hier in de raad kwam. Dus we hebben voor die volgorde gekozen. En kijk, we zijn in overleg met die initiatiefnemers. En dat overleg dat stopt dan niet ineens abrupt dat je zegt oké, dit is het tekenen bij het kruisje. Ook de inrichtingen, de aanleg samen, komen we dingen tegen waarvan je zegt, nou, daar hadden we van tevoren nog niet over nagedacht. Dat soort dingen gaan in overleg. En ik heb zelf de stellige verwachting dat als men daar eenmaal graafmachines en mensen aan het werk ziet, dat het enthousiasme ook alleen maar toeneemt. En dat je dan ook veel makkelijker tot dat soort, tot dat soort details kunt komen dan nu. Maar goed, dat is de stand van zaken voor wat het college betreft. En ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Gewoon in de geest, zoals we dat met elkaar willen. Wat betreft de financiële onderbouwing, het is correct dat we met name dat gedeelte van het voorstel hebben aangepast na uw opmerking in de vorige keer dat het hier besproken werd. En het blijven evenveel euro's natuurlijk, dat moet uit de lengte of de breedte. Maar het college had veel begrip voor uw opmerkingen dat dit gewoon helderder is. Er is toch een link gelegd met het budget wat over gaat blijven van het Arkel Centrum. Een groot project geweest van een aantal jaren gelopen heeft. De echt finale berekening is daarvan nog niet gemaakt. Kan ook nog niet gemaakt worden. Men is op dit moment bijvoorbeeld nog bezig bij de Lingenhof om de parkeerplaats aan te leggen. En nog een paar kleinigheidjes. Dus tegen het eind van het jaar hebben we pas tot op de euro nauwkeurig de stand van zaken. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft daar zeker geld over, voldoende, om dat waardje, die extra kosten van het waardje van te financieren. En vandaar ook, en u moet dat niet letterlijk nemen, wellicht heeft collega Akkerman behoefte aan om dat toe te lichten. Vandaar ook dat die zinsnede staat van ja, die 25 miljoen die wordt niet aangetast. Als je kijkt naar de meevaller aan de ene kant en het bedrag aan de andere kant, wat allebei in samenhang met elkaar wordt besteed. Want het waardje was oorspronkelijk, maakte het onderdeel uit van het centrumplan van Arkel en vervolgens is dat weer geknipt. Nou, als je dat dan toch bij elkaar denkt, dan zeg je van nou, dan past dat toch in zijn totaliteit binnen hetzelfde budget wat we daar destijds ook voor in gedachten hadden. Dat is de achtergrond van die opmerking. En verder denk ik dat u daar niet meer achter moet zoeken. Enkele van u vragen nadrukkelijk naar de financiële risico's. Dat is wel bijzonder. bijzonder. Ja, misschien het verkeerde woord. Het is wel een soort van grappig. Want in de collegevergadering zeiden we al tegen elkaar van, joh, waarom staan hier die financiële risico's zo nadrukkelijk genoemd? Aan elk project zitten wel risico's. En iemand een sombere bui gehad misschien en behoefte gehad om dat zo eens op te schrijven. En ja, de risico's zijn ook reëel, dus waarom zou je ze verzwijgen? Vandaar dat ze erin zijn blijven staan. Ik acht de risico's niet extreem, niet groot. Maar het is gewoon eerlijk om te zeggen van jongens, ja, het zou tegen kunnen vallen. En mijn suggestie is, ja, zoek er ook niet meer achter dan nodig.
Ik heb toch hier wel een klein beetje moeite mee. En nogmaals, we kennen, iedereen heeft zijn eigen stijl en we kennen de stijl van onze wethouder ook. Dus ik bedoel, ik snap ook best dat er een stukje luchtigheid in zit. En toch vind ik dat het geen recht doet aan mensen die een paragraaf opschrijven en doen. Of je haalt hem eruit, of je vindt dit niet. Ik heb daar gewoon best moeite mee. Dus ik zou graag hier een antwoord op willen hebben. Moet hij eruit? Of klopt inhoudelijk wat hij zojuist zegt? Dat het er wel staat, maar dat staat er nou even standaard in.
Nee, zo heb ik het
even,
niet.
Dit was de heer De Jong en dit op laatste is weer wethouder.
Nee, ik heb gezegd, dit zijn reële risico's. We achten ze niet groot. En dat daar nu zo ineens over gesproken wordt, dat vind ik op een bepaalde manier bijzonder. Want dit soort risico's zijn er altijd aan zo'n project. En nu zijn ze genoemd. En dan ja, staat ineens iedereen erbij stil. En mijn reactie daarop is van, we moeten niet ontkennen dat er risico's zijn. Het kan tegenvallen. Als het grof tegenvalt, dan heeft het college zonder meer de verantwoordelijkheid om te zeggen, oh, wacht even, nu moeten we terug naar de raad om dit eerst eens te overleggen. Dat is hier niet anders. Als er kleine overschrijdingen zijn, ik wil, ja, die dingen zijn normaal aan een project. Dat, in die zin is dat niet bijzonder. Het bijzondere is dat in dit voorstel de risico's genoemd worden, wat bij andere voorstellen vaak niet zo is, terwijl ze er ook zijn.
Mag ik ten behoeve van de voortgang de raadsleden voor zover mogelijk verzoeken om de tweede termijn te gebruiken voor een reactie op de woorden, want anders wordt het een heen en weer en wordt het een hele lange eerste termijn. Met respect voor de inhoud. Ga de gang, wethouder.
Met betrekking tot de verkeersveiligheid, ja, het is onderkend. Het wordt onderkend door alle betrokken partijen, gemeente en iedereen, omwonenden, belanghebbenden, dat die oversteekplek, dat een punt van aandacht is. We hebben met elkaar meerdere malen over gesproken. We zeggen niet van nou, het is een showstopper, dat niet, maar dat daar nog nadrukkelijk naar gekeken moet worden. Als er grote evenementen zijn of zaken waar veel kinderen tegelijk oversteken, dan zal er wat geregeld moeten worden met ouders of een klaar over iemand die dat regelt. Er wordt nog bekeken of er verkeersaanpassingen mogelijk zijn in het wegprofiel, een stukje middenberm, zebrapad, dat soort zaken, dat heeft zeker de aandacht. Maar dat gedeelte is nog niet klaar, hebben we ook niet hier in dit plan willen zetten, maar dat komt dus aan de orde op het moment dat we het hebben over verkeersveiligheid en dat soort zaken. Maar dat heeft zeker de aandacht. Op een vraag van de heer Verijn of er subsidie aangevraagd is, nee, er is geen subsidie aangevraagd. Had wellicht gekund, maar het probleem is dat je dan toch vaak te maken hebt met lange doorlooptijden. Zo'n subsidie moet je ruim van tevoren aanvragen en zo. En dat vonden we zonde om dit uit te stellen alleen maar voor de subsidie. En bovendien zijn er wel andere projecten in de regio en in de gemeente, waardoor het maximale subsidiebedrag van de provincie toch wel aangevraagd gaat worden. Dus ook dat hoefde geen bijzondere reden te zijn voor dit geval. De vraag, wat kan er wel en wat kan er straks wel op het waardje wat er nu niet kan? Ja, dat is bijzonder, want het draait het hele voorstel om natuurlijk. Dat de verenigingen in Arkel en de dorpsraad en iedereen in Arkel en daar in de omgeving, iedereen is hier positief op, want zij zien daar dus mogelijkheden om met elkaar activiteiten te organiseren, te recreëren, te verblijven. Timmerdorp, van alles en nog wat nu niet of wat nu moeilijk kan. En zij willen het graag. En juist om reden dat daar straks een heleboel dingen mogelijk zijn die daar nu niet of veel moeilijker kunnen of waar de inrichting in elk geval niet toe uitnodigt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Tweede termijn, meneer Van Duin. Ik neem aan dat ik het rijtje zomaar eens af zou kunnen lopen. Ik ga dat zien. Meneer Van Duin als eerst.
Ja, dank u, voorzitter. Ik kon nog even terugkomen op het onderhoudsplan. En over het groen, daar heb ik ook geen vraag over gesteld. Want dat is ook duidelijk in het voorstel wat ze doen. Maar tijdens de informatieavond over het Waardje in Arkel, met een redelijk grote opkomst, is er heel nadrukkelijk het punt naar voren gekomen. Het zelfredzaamheidsaspect met vrijwilligers. En dan is groen en stenen, zoals meneer de Jonge ervoor brengt, en stoeptegels, et cetera, ook een onderdeel van het onderhoud. Kijk, bij de investering zorgen wij voor dat er straks een parkeerplaats is en alles. Maar het onderhoud, wat de jaren na gebeurt, ja, ik vind dat geen taak voor de gemeente. Dus dat is een onduidelijkheid in dit verhaal. En dat hebben we ook eigenlijk toen de tijd bij de opdracht, bij die avonden, heel nadrukkelijk gezegd, het is helemaal aan de Arkelse gemeenschap. Dus dat standpunt vind ik nog steeds dat we dat vast moeten houden. En daar wil ik nog graag wat meer uitleg over hebben, of dat nog zo is.
Meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Na de beantwoording van de wethouder moet ik concluderen dat we de vorige raadsvergadering, toen dit besproken werd, echt op het verkeerde been zijn gezet. Ik heb het niet helemaal helder voor de geest, maar ik dacht dat de raad toen heel kritisch was op het leggen van de link tussen het overschot van het centrumplan en het beschikbare budget. Dat is er vrijwel helemaal uitgeschreven. Nu zegt de wethouder toch, het is geen inforaad, dus ik buig het straks echt om naar een vraag. Nu hoor ik de wethouder toch zeggen, ja, maar we hebben inderdaad nog geld over en we kunnen nog wat schuiven van A naar B. Ik denk, nou snap ik ook dat die risicopunten er nog in zitten, want u loopt toch geen risico. We kunnen nog 300.000 euro minus 180.000 of 120.000 euro risico's lopen voordat we echt zometeen echt uit de band springen. Dus dat is het impliciete risicobedrag wat u veronderstelt. En daar hebben we echt wel moeite mee. Ik zie aan de overkant zoveel gefrons. Op een schriftelijke vraag hebben wij, en die luiden van hoe luidt het verwachte restant van het centrumontwikkelingsplan, het is 3 ton. Ik begrijp dat nu 180 afgaat voor het oplussen van het plan, blijft er nog 120 over. Nou, daar kun je dus archeologisch onderzoek voor doen, daar kun je nog stoeptegels verleggen, daar kun je nog groenbeheer voor doen en dat soort dingen. En nog wat risico's die nu niet zijn benoemd. Ik heb het zo begrepen de vorige keer dat er geen direct verband gelegd zou worden tussen die twee projecten. Het was weliswaar in het verleden een deelproject, maar we hebben heel nadrukkelijk als raad gezegd van als er een overschot is van het ene project, gaat het in de grote pot en we halen eruit wat we echt nodig hebben voor een reëel plan. Zo heb ik het begrepen. En als het verkeerd is begrepen, dan hoor ik dat graag. Dus mijn vraag eigenlijk is dit. Hebben we inderdaad het restant van het centrumontwikkelingsplan als reëel budget voor dit plan? Dus totale 300.000 euro die nog in de pot zit. Dat is mijn vraag.
Dat is duidelijk. Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. Wij zijn eigenlijk zwaar teleurgesteld in de antwoorden die we gekregen hebben van de wethouder. In plaats van 3 risicostreepjes krijgen we nu een 4e erbij, want er zijn nog weinig afspraken gemaakt over met de vereniging en dergelijke, hoe het onderhoud moet gaan plaatsvinden. Dus ja, dat wordt nog een risico erbij. Vervolgens op de vraag over subsidie krijg ik een vaag antwoord van we waren een beetje laat of we hebben het maximale al bereikt. Ja, ik kan daar geen zicht op. Misschien heeft u een opsomming wat het maximale provincie subsidie die we al hebben aangevraagd, kunt u het op een rijtje zetten, maar ik heb het niet op een rijtje hoe het zou moeten zijn. En de risico's doet u af of dat vrij normaal is, maar we hebben wel met andere partijen te maken. En er staan hier al risico's in dat er bijvoorbeeld technische gegevens en berekeningen worden gemaakt. En de kosten die er gepaard gaan, die passen hier niet in, dus die komen er sowieso nog aan.
En in vragende vorm, meneer Van Rijn?
Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat de wethouder nog heel wat duidelijker antwoorden moet gaan geven, want anders komt het bij ons er niet zo door.
Prima. Meneer Jong.
Dank u wel. Ik had uit de eerste termijn nog een vraag over staan. 38 miljoen euro hard of 25 miljoen euro hard. Hebben we daar een ander beleid op of een toelichting van? De heer Van Duin heeft mijn stenenvraag overgenomen van die stoep en het eigenaarschap daarvan en eventuele onderhoudskosten, hoe of wat. En de beantwoording vanuit de eerste termijn in zijn totaliteit maken ons tot de conclusie dat er voor ons eigenlijk twee keuzes zijn. Het is een plan, daar heb ik ook in de eerste termijn al aangehaald, dat wij niet van verschillende potjes shoppen en dan maken. Het college kiest er bewust voor om wel te doen, dat historisch besef en de eerste keer dat hij ooit op de agenda gestaan heeft. Maar goed, ik heb in een stuk teruggezien dat hij de allereerste keer van een investeringsplan afgehaald is in 2009. Hij is toch inmiddels ook wel behoorlijk wat jaren terug, dus ik hecht eraan. Een plan dat nu voor ligt, maakt daar gewoon een eigen onderbouwing van. Maar goed, u kiest daar een andere voor. Dat vind ik niet de belangrijkste. Wat wel de belangrijkste is, dat als wij een stuk voor ons krijgen, en dat staat wel degelijk in het raadsbesluit. U vraagt een bedrag van 3 ton om te komen tot dit plan. Gedragen, vul alles op. Laat het dan ook wel 3 ton zijn. In tegenstelling wat u in de eerste termijn zei, dat er nog allerlei afspraken gemaakt moeten worden en dat u zelf suggereert dat als dat een hoger bedrag tot gevolg heeft, dat u weer tot onze raad zich zal wenden. Ja, daar voelen wij niks voor. Dus het is of wat we nu voor hebben liggen, waar u een vraag over 2 weken van ons verwacht, of anders dan hebben wij toch ook wel sympathie voor de route die de heer Van Rijn in eerste instantie uitte. Onderzoek dieper in eerste instantie, zodat we weten waar u dan ons ook een vraag over stelt met de consequenties en ook de financiële risico's die daarbij zijn. En daar kijken wij als fractie toch anders tegenaan als u in de eerste termijn een beeld van schetsen. Ja, die zin staat er altijd in. Je schrijft hem op als hij er toe doet of je laat hem weg.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou bijna zeggen, ja, ik heb er wederom niks aan toe te voegen, maar ik zal toch nog iets toevoegen. Ik had ook genoteerd, dat was opvallend in de beantwoording van de eerste termijn van de heer Van Houwelingen. Hij zei iets in de trant van, ja, wanneer er veel meer kosten bij komen kijken, dan moeten wij als college terug naar de raad. Ja, dat klopt, maar dat vind ik dan heel vaag en onduidelijk, want als er extra onderzoek nodig is en het kost 5.000 euro, wordt dat dan gewoon extra weggeschreven. Of als het 50.000 is, dan komt u terug naar de raad en daarom vroeg ik ook in de eerste termijn, kan u aangeven een plafond of een maximum of iets, zodat we weten wat een eventuele maximale uitloop is. Want ik ben geneigd me aan te sluiten bij de eerdere sprekers. Er was een budget voor geraamd, dat was iets van 120.000, nu hebben we 3 ton. Komt er straks nog 50.000 of 100.000 bij, daar ga ik natuurlijk geen akkoord op geven, want dan blijven we bezig. Ik ben benieuwd naar de beantwoording, dank u wel.
Dank u wel. De wethouder in tweede termijn.
Ja, dank u voor dat. Ik ga een beetje aan mezelf twijfelen van, ja, ben ik nou zo onduidelijk? Ik wil toch een paar dingen even kort zeggen. Dat hier de risico's in genoemd staan, dat is op zich correct, maar waarom ze in dit voorstel staan en andere voorstellen niet, ja, dat die dingen lopen soms toevallig zo. Dit zijn de normale projectrisico's. We verwachten, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat het links of rechts wel vreselijk mis zal lopen. Dit zijn de normale projectrisico's die hier genoemd staan. En omdat daar toch zo over gesproken werd, heb ik gezegd, en dat is ook in zijn algemeenheid, niet alleen hier, dat is gewoon altijd, op het moment dat we op stap gaan als college om iets te bouwen of iets te maken of iets te kopen en onderweg ontdek je dat het tegenvalt. Nou ja, kun je wel eens hebben. Als het erg tegenvalt, dan is het onze eigen verantwoordelijkheid. Dan zeggen we, oh, wacht even, willen we het nu nog wel? Moeten we niet terug naar de raad? Dat is hier allemaal niet anders. En dat is wat ik heb willen zeggen. Met betrekking tot dat budget, meneer Van der Menkelis, die legt mij ook woorden in de mond die ik niet gesproken of althans niet zo bedoeld heb. Uiteraard is het de bevoegdheid van de raad om over de budgetten te beschikken. En uiteraard is het de bevoegdheid van de raad als er ergens iets overschiet van een budget om te beslissen van waar besteden wij dat aan. Storten wij het terug in de algemene reserve of reserveren we het voor iets anders. Geen enkel vraagteken bij. Wat het college hier bedoelt te zeggen, en ook niet meer dan dat, dat is dat het voorstel zoals het er nu ligt voor het waardje, dat kent een hoger bedrag als waarvoor het op die investeringslijst stond. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat het totaal van die investeringslijst hoger uitkomt dan het totaalbedrag wat we daarvoor in gedachten hadden. Maar, wordt hier toegelicht, we stellen de raad voor om dit toch te doen, omdat we verwachten dat er een paard een overschiet op het centrumplan Arkel. En we gaan u straks voorstellen om dat in de algemene reserve te storten. Dus per saldo komen we eraan geen geld tekort. Dat is het verhaal. En ja, of u het eens bent met die redenatie of niet, dat maakt niet uit. Het gaat om de munten. Hoeveel ben je kwijt en hoeveel hou je over aan het eind van de rit? En het is de budgetbevoegdheid van de raad. Er is verder geen enkele discussie over. En wat betreft meneer Van Rijn, die kwam weer terug op het onderhoudsplan en zo. Ja, meer kan ik er niet van maken. We spreken hierover hier vanavond met elkaar. Aan uw raad wordt voorgesteld om dit budget beschikbaar te stellen en het college op pad te sturen om het te gaan realiseren. En een van de zaken die we nog moeten realiseren, dat is het aanpunten van de afspraken zoals ze tot op heden gemaakt zijn met de gebruikers. Dat zij maximaal zich verantwoordelijk zullen gaan stellen voor het onderhoud. In die gesprekken word ik gesterkt en daar ben ik u dankbaar voor dat ik tegen hen kan zeggen van kijk eens, dit is wat de gemeenteraad wil. En ik ben ervan overtuigd dat we daar gewoon gezamenlijk tot goede afspraken gaan komen. Dank u wel.
Mag ik even interrumperen? Kunnen we deze afspraak maken dat we over 2 weken een antwoord krijgen? Dat die vrijwilligers ook het stenen gedeelte willen doen. Dat is wel een belangrijk onderdeel. Omdat dan straks een hoge post van structurele kosten voor meerdere jaren naar voren gaan komen.
Ik zal uw vraag meenemen, maar ik aarzel of dat het de bedoeling is dat we... Kijk, als college maken we vaker afspraken met gebruikers van de bibliotheek en het dorpshuis en het plein en weet ik wat al niet. En ik aarzel of dat het de bedoeling is dat de raad tot in dat detail dat soort voorwaarden stelt of daarbij betrokken is. Ik weet niet of dat goed gaat werken, maar ik zal uw vraag meenemen.
Dank u. Ik zet een punt achter de beraadslagingen, beste raads- en commissieleden. En links en rechts kijkende zal het een debatstuk zijn over 2 weken, stel ik mij zo voor, u horende. Dat gezegd zijnde ga ik over tot het volgende agendapunt. De dubbele RIP 46 en 32 van de bedrijven terreinstrategie Alles van 5 Herenlanden. Agendapunt 4, wie mag ik antwoorden? Ik kijk naar de rechter van mevrouw Nes vooralsnog. Ga u gang, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond het toch wel een aparte RIP, of beter gezegd 2 RIPs bij dit agendapunt. Zoals erin beschreven staat, was voor de zomer afgesproken om het inhoudelijk hier in de raad aan de orde te laten komen. Nu worden er in de RIP een aantal argumenten genoemd waarom het college van mening is dat zij die toezegging die toen gedaan is moet nuanceren. En hoewel ik me daar wel iets bij voor kan stellen, vind ik hem toch opvallend. En zou ik daar graag nog enige toelichting van het college op willen. Bijvoorbeeld op de opmerking dat men het, en dan moet ik het even juist formuleren hoe het erin staat. Voordat ik iets zeg wat niet klopt. Dat RIP 2016-46.
Prima, dank u.
En dan... tweede gedachtenstreepje onderaan de RIP. Dat gaat over een verzoek van Rom S. En dat het in de ogen van het college niet gewenst is om als raad nu te debatteren over de wenselijkheid van de uitbreiding. En mijn vraag daarbij is, het is maar net hoe je bekijkt. Je zou juist kunnen denken, lijkt me juist wel goed om voordat die 70% grens gehaald is, met de raad daar de discussie over te hebben gevoerd. Dus ik vind de argumenten voor de nuancering van de toezegging opvallend. En ik vind het toch een beetje flauw om dan nu de inhoudelijke discussie maar weer voor ons uit te schuiven. Zoals we al eerder hebben gedaan, dacht ik. Dus graag reactie van het college, dank u wel.
Dank u. En Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad ook dezelfde vragen op hetzelfde punt. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar de toelichting en de motivatie van het college om dit zo te stellen. Ik heb eigenlijk nog mijn vragen ook ten aanzien van de laatste, met het laatste aandachtstreepje dat er staat. Dat er dus eigenlijk voor de gemeente Gieslanden geen enkel gevolg zou zijn. Als daarbij had te staan de feiten en ook voor de besluitvorming bij het bestemmingsplan van de afslag Schijwijk, dan kan ik daar iets bij voorstellen. Want dat was volgens mij ook inderdaad de reden waarom we in feite gewoon dit hele bedrijvenstrategie wilden bespreken. Dus ik ben heel nieuwsgierig in feite gewoon hoe dat nou concrete voorstel is van het college, hoe dat nou met de raad besproken gaat worden. Dank u wel.
Ik wil me niet leren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb vorige keer gevraagd of dit stuk op de agenda kon komen als een bespreekpunt. En ik ben misschien niet bij de hand genoeg geweest om daar nog iets tekst aan toe te voegen. Maar het gaat me nog geen eens zozeer om de inhoud, maar veel meer om het proces wat hier doorlopen is binnen de regio ANV. En dan krijgen we straks om 9:00, dacht ik, toelichting vanuit de regio. Dus misschien is het een punt om daar ook nog eens onder de arm mee te nemen. Maar wat ik miste bij dit hele stuk, en ik vind het belangrijk zat, hè? Het is niet zomaar een stukje wat je even ertussen friemelt. Dit stuk heeft, dat behoort een besluitvormingstraject te krijgen binnen de regio. En dat doe je niet met een RIP, daar hadden we andere afspraken over. En nou ja, de essentie van mijn vraag aan het college is dan ook, ja, gaan we dit inhoudelijk besluiten over 2 weken? Gaan we er iets van vinden als gemeenteraad van Gieselanden? Want dan heeft het voor ons ook status. Dus het gaat me vooral om die proces van...
Meneer Kleren, mag ik even ingrijpen als voorzitter? Een dubbele RIP. We wisselen nu informatie uit en dan is het dit voor vanavond. Verder is er dan niet aangaande deze 2 stukken. Dat komt niet over 2 weken terug.
Voorzitter?
Nee, zo ligt de procedure.
Maar mag ik daar even op reageren?
Dat mag.
Want wat u aangeeft, dat klopt. We hebben hier 2 RIPs. Dus er zit geen raadsbesluit bij, dus er wordt over 2 weken niks besloten. Okay. Maar in deze 2 RIPs wordt in feite wel gezegd dat een toezegging die voor de zomer is gedaan, om de bedrijventerreinenstrategie zoals de heer Leren toen die heeft daarom gevraagd, inhoudelijk met elkaar te bespreken of te bedebatteren, dat eigenlijk middels deze RIPs die heel goed zijn geschreven, moet ik erbij zeggen, complimenten, eigenlijk ontweken wordt en er wordt ook niet stelling ingenomen wanneer die inhoudelijke discussie dan wel plaats gaat vinden.
Precies.
Dat wordt er niet ingesteld. Ik zou dat toch erg graag willen horen.
Ik heb geantwoord op de behandeling van deze RIP. Die komen de facto niet terug. Als u een andere mening bent toegedaan dat er toch inhoudelijk over besproken wordt, dan geldt daar een andere route voor. Zo simpel is het. Het is slechts procedureel.
Nee, maar ik denk dat u volkomen gelijk heeft, voorzitter. En ik ben eigenlijk een beetje nieuwsgierig naar het antwoord van het college op de vraag, wat is nou de procesgang van dit stuk en hoe krijgen we dit formeel besloten binnen de regio ANV? En als we dat weten, dan kunnen we verder gaan denken. Dank u.
Het college. Wethouder van Houweling.
Toen die eerste RIP verstuurd werd, dat was de tekst die wij hebben aangeleverd gekregen. En ik distancieer me er op geen enkele manier van hoor, maar die tekst die was opgesteld op het regiokantoor en aan de gezamenlijke gemeenteraden binnen de AV op min of meer hetzelfde moment aangeboden. Gewoon ter informatie, ter toelichting van kijk wat wij met elkaar hebben besproken en onderzocht en vastgesteld. Dus het bestuur van de AV. Waarin burgemeester De Kater zit namens de gemeente en de gemeenteraad van Gieselanden. En het is ook om zo'n stuk vast te stellen, is ook niet de bevoegdheid van de gemeenteraad. En dat kan ook niet de bevoegdheid van de gemeenteraad zijn, want de bevoegdheden van de gemeenteraad beperken zich tot het grondgebied van de gemeente. En dit is een stuk van de regio. Dus dat wordt getrapt in verlegd of verlengd bestuur. Door het bestuur van de AV wordt zo'n stuk vastgesteld.
Meneer Leerling, ik heb behoefte om de wethouder op dit punt te corrigeren, want hij beroept zich op de formele regels, daar heeft hij volstrekt gelijk in. Maar binnen de ANV-regio hadden wij andere afspraken.
Oké, nou daar kom ik.
En daar ben ik erg nieuwsgierig naar, hoe dit daarin past.
Ja. Ja, tenminste als ik het goed begrijp, maar daar kom ik op. Dus dat is ter informatie en liefst met instemming dat de raden daar kennis van nemen. daar kwamen toch toen, voor de vakantie hier in deze vergadering, kwamen daar wat kritische vragen en opmerkingen over. En sommige mensen zaten zichtbaar met vraagtekens in hun ogen van, ja, waar moet ik dat nou plaatsen binnen ons beleid, binnen onze bevoegdheden, binnen een aantal andere discussies die lopen, zoals het Rom-S-terrein en Grote Haar. En daarom hebben we als college besloten van, nou ja, we komen hierover te spreken na de vakantie, duurt nog weken. Sommige mensen waren echt bezorgd van, ja, gaat dit nou allemaal wel goed? Dus dat was voor ons de reden geweest om die tweede rip aan u te sturen, waarvan we zeggen van, nou, laten we het toch even in de context plaatsen. Dat neemt wat vragen en wat onrust weg. En bovendien is misschien een basis om tot een nog beter gesprek te komen met elkaar na de vergadering. Nou, daar zitten we nu dus voor. En de kern van de reactie van het college is eigenlijk tweeërlei. En dat je zegt van de regionale strategie is niet anders dan een afspraak tussen de colleges over wanneer zij welke plannen in procedure gaan brengen. Want dat moet afgestemd worden met elkaar, ook in relatie met de provincie. Als je in je eentje met een plan bij de provincie komt, dan zeggen ze, en wat vinden je buren ervan? En past het binnen de regionale behoefte? Want er kan wel een regionale behoefte zijn van 10 hectare. Maar als 3 gemeenten tegelijk 10 hectare gaan aanvragen bij de provincie, zij maken die keus niet. Dan zeggen ze, ga jullie eerst eens met elkaar praten. En dus om de voortgang en de goede relatie daarin te bewaken, is het ook nuttig en nodig om dat soort afspraken te maken en in zo'n plan vast te leggen. Dat deze regionale visie nu, die wordt om de zoveel jaar wordt die herijkt, of helemaal opnieuw gedaan, dat nu 1,5 jaar eerder is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Nou ja, staat er ook allemaal in, hè. Dat is dat Gorinchem heeft Grote Haar in procedure genomen. En in het bestemmingsplan Grote Haar zelf moet ook de onderbouwing zitten, waarom dat terrein daar wel nodig is op die plek. En als ze daarbij kunnen putten uit het rapport wat voor heel de regio is opgesteld en waar de buurgemeenten zich ook min of meer aan gecommitteerd hebben, ja, dan is dat gewoon in één slag. Heb je dat allemaal keurig in orde en anders geeft het extra werk met het risico dat er ook tegenstrijdigheden in zitten. En dus dat is de reden geweest dat het stuk er nu gekomen is. Het tweede belangrijke element wat er in die rit zit, en dat is door u ook goed gelezen, begrijp ik, dat het college zegt van, het is eigenlijk best wel ongelukkig om hier nu te gaan praten over Rom-S of over Grote Haar. Want met betrekking tot bestemmingsplan Grote Haar of afslag Geiwijk, waar wij dan over hebben moeten beslissen, hebt u als raad gezegd, op het moment dat we dat bestemmingsplan vaststellen, willen we daarbij ook gegevens, informatie die ons ervan overtuigen dat er ook een economische noodzaak is om dat bedrijventerrein daaraan te leggen. Nou, die stukken moeten we nog krijgen. Dus om daar nu over te gaan praten en daar al min of meer een beeld te vormen voor jezelf of een signaal te geven aan Gorinchem, terwijl je de stukken nog niet hebt, terwijl de termijn nog niet verstreken is die je aan Gorinchem hebt gegund om ons die informatie te geven, we denken als college dat het onzorgvuldig zou zijn. Dus dat gaan we doen wat het college betreft op het moment dat bestemmingsplan hier ter vaststelling voor ligt. Op dat moment moet die informatie er zijn en Gorinchem gaat die informatie verzorgen, hebben zij toegezegd. Met betrekking tot het bedrijventerrein Rom-S, het college begrijpt heel goed dat er wel behoefte is om daar eens met elkaar diepgaand over te praten van, ja, wat willen we daar nou mee? Maar ook, er ligt een conceptaanvraag van het bestuur. En het college heeft gezegd, daar gaan we pas naar kijken op het moment dat je 70% van de grond verkocht hebt. Dat moment is nog niet. Of we daar positief of negatief naar gaan kijken, geen enkele toezegging, niks gedaan. We gaan er pas naar kijken op het moment dat die 70% verkocht is, want nu is het, ja, nu hoeft dat nog niet. Ook daarvoor geldt, naar de mening van het college, dat het onzorgvuldig zou zijn als je daar als raad over gaat discussiëren op het moment dat je niet alle argumenten en alle belangen op een rijtje gezet hebt. Dat is ook een van de, vind ik zelf een van de kernpunten van het de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Je komt pas tot een mening, je komt pas tot een besluit nadat je alle relevante informatie verzameld hebt. En de argumentatie van die aanvraag, waarom dat dan wel nodig zou zijn en waarom het goed is om die uitbreiding toe te staan, ja, die argumentatie hebben we nog niet. We kunnen ons alleen maar baseren, u als raad kan zich alleen maar baseren op algemene gevoelens en ja, wat je al wist en wat je zo hoort. En dus niet die aanvraag, die zal gemotiveerd zijn waarom de aanvrager denkt dat het goed is dat de gemeente die uitbreiding toestaat. Ik zeg, en dat zou ook, ik meen dat echt heel serieus, ik zou het zeer onzorgvuldig vinden als je als raad in het openbaar daar met elkaar over gaat discussiëren, wellicht tot een mening komt of tot voorlopige standpunten komt op het moment dat je niet alle informatie zorgvuldig op een rijtje gezet hebt. En er gebeurt helemaal niks met betrekking tot de uitbreiding van Romeins, zolang de raad daar geen besluit over genomen heeft. Dus om dat kunstmatig naar voren te trekken, daar is ook geen enkele reden toe. Dat zijn eigenlijk wat het college betreft de twee belangrijkste boodschappen naast de algemene toelichting die we u als raad in die tweede rip hebben willen geven.
Tweede termijn, mevrouw Nes.
Ja, dank u voorzitter. Aangenomen de het verweer van de wethouder, zal ik maar zeggen. Oké, zou ik me nog in kunnen vinden, maar dan blijft nog steeds overeind dat ik het wel vreemd vind dat er een toezegging is gedaan waar dan nu middels enige nuancering eigenlijk op teruggekomen wordt. En begrijp ik het dan nu goed dat u zegt als die 70% wel is gehaald, dan vindt dus alsnog datgene wat is toegezegd, namelijk een inhoudelijk gesprek daarover binnen de raad, vindt dat dan alsnog plaats zodra die 70% bereikt is of niet? Wat me toch ook wel een beetje zorgen baart is dat een, hoewel ik het wel begrijp hoor, dat men af moet stemmen onderling als gemeente, maar dat er dan wel keuzes gemaakt worden, zoals ook in de RIP 2016-32 gesteld wordt, dat er dan wel op regionaal niveau keuzes worden gemaakt voor een 3-4 bedrijventerreinen waar men dan op in gaat zetten. Terwijl we ook Schluinen West hebben, wat volgens mij groter is dan 3 hectare. En nou ja, hoe dat alles zich dan tot elkaar verhoudt, vind ik wel een beetje bijzonder. En ik blijf toch nog steeds met de vraag achter van wanneer gaan we daar dan wel inhoudelijk het gesprek over voeren. En dat tweede punt van ja, als er gezegd wordt zo'n afspraak, zo'n regionale bedrijfsterreinenstrategie heeft geen status, wat heeft het dan wel? En ja, dat bemoeilijkt de rol van raad, college en hoe alles zich tot elkaar verhoudt. Maar misschien zie ik het verkeerd. Als daar nuance wat nodig is, hoor ik het heel graag. Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat mevrouw Renes zegt, dat onderschrijf ik van harte. Ik denk ook dat, ik ben er niet gerust op. Ik geloof ook dat de wethouder in feite twee dingen door elkaar haalt. Hij noemt twee concrete gevallen, hè, de Grote Haar en Rom S. Daar gaan wij inderdaad over debatteren. Dat komt in de raad en daar gaan we over praten. Maar we hebben daarnaast ook nog een bedrijvenstrategie, regionaal, en daar gaan we niet over praten, zoals ik het nu zo interpreteer. En dat vind ik nog steeds een vreemde zaak. Ten meer omdat ik eigenlijk ook niet verwacht dat de gemeente Gieslanden op een gegeven moment tegenstaande het beleid van de regio in feite een ander verhaal naar ons gaat houden. Dus we zijn er daar wel aan gebonden, hoe het eigenlijk staat. U zegt het is juridisch niet, heeft het geen waarde? Nee, maar beleidsmatig, zeer zeker wel. Dus ik wil graag een reactie van de wethouder.
Excuus, meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat meneer Schalk de spijker aardig op zijn kop slaat. Waar het hier volgens mij in essentie om gaat is, wat hebben wij nou als gemeenteraden die in feite bevoegd zijn om dit soort plannen voor hun eigen gemeente vast te stellen? Wat hebben wij nu als gemeenteraden nog voor rol als het op regionaal niveau gedaan wordt? En we snappen allemaal dat dat regionaal moet. Daarvoor zijn we ook in de gemeenschappelijke regeling ANV gestapt. om dat soort dingen regionaal te gaan doen. Maar omdat we naar de rol van de raden destijds, die zouden dan volledig buitenspel komen te staan. En binnen de GRANV is er een prachtige vorm bedacht. Dat, het is een gedrocht misschien, maar het kwam er wel op neer dat binnen 6 gemeenteraden een kaderstellend traject ging lopen. En dat er binnen die raden dan ook nog eens een besluitvormend traject zou komen. En de bedoeling was dan dat iedereen aan het eind van de rit een besluit zou nemen. Of in ieder geval in zou stemmen met, zodat we daar geen oneenigheid over zouden krijgen. Dat document wat daar dan lag, door iedereen gerespecteerd wordt als ons document. Nou, je kan ervan vinden wat je wil, maar dat was in ieder geval een afspraak die recht deed aan de rol van de raden die hier bevoegdheden in hebben om iets vast te stellen, ja of nee. Hoe gekunsteld dat ook is. Mijn punt toen we dit als raadsinformatiebrief ter inzage kregen, eigenlijk, hè, van joh, dit hebben we afgesproken, weet het. Daarin kwam die rol van die raden niet tot z'n recht. Niet zoals we dat bedoeld hadden. En nou ja, dat is dus de vraag die ik ook vanavond probeer duidelijk te maken. Welke rol hebben wij nou en hoe heeft de ANV dat in gedachten? Want het proces wat nu doorlopen is, wijkt in ieder geval volledig af van de afspraken zoals we dat destijds bedacht hadden. Hoe krom of gedrochtachtig die dan ook mogen zijn. Maar die discussie moet wel plaatsvinden. Hoe gaan we over dit soort documenten met elkaar verder de boer op? Dat vind ik een hele principiële vraag. En wat is onze rol? En ik zou eigenlijk voor willen stellen dat, ik weet niet goed hoe we dit moeten vertalen naar de raad van over 2 weken, maar wat de voorzitter terecht zegt is, zolang het rippie blijft, dan gaat hij er niet opkomen. Dus wat moet het dan wel worden? Moeten we in een abonnement het college vragen om daar nog eens helderheid over te schetsen? Ik weet het niet. Misschien moeten we het straks aan de heren vragen die in die domeinen actief zijn. Want er gebeurt natuurlijk ook van alles waarvan je denkt, joh, en wat is de rol van de raad? Dus daar schuiven nogal wat panelen zo in de loop der tijd. Maar het schuift wel met een hele pragmatische insteek. En de worsteling van hoe gaan we die raden in dat proces toch in hun rol brengen en toch verstandige dingen laten doen, dat blijft een worsteling. Dus die discussie, daar kunnen we niet aan voorbij gaan, denk ik. Die moeten we agenderen en ik weet nog niet goed hoe. Maar de vraag aan de wethouder of aan het college is wat mij betreft, ziet u dat proces ook zo? En hoe zouden we daar nou eens grip op moeten krijgen, dat we weer snappen wat onze rol is en hoe we daar vervolgens mee verder moeten?
Ja. Bij het gevaar dat ik op de inhoud ingaat en niet als uw procesbewaker zit, maar ik denk niet dat het een punt is wat in de kern samen zou moeten behandeld worden door de heer Veldhuis en consorten. Ik vind dat de vraag de facto bij het college ligt.
De voorzitter zeggen dat het daarmee niet duidelijker wordt waarschijnlijk?
Dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat het de rol van de raden ook in de nieuwe opzet van grenzeloos samenwerken belangrijk is om bij de kop te pakken en met de heren te delen. Het zal ongetwijfeld van de maar dat laat overlet dat we met dit visiedocument zitten en dat we daarmee wat moeten. En dat is volgens mij het domein van het huidige college. En daarom zou ik het wethouder voor het willen geven in tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Ja, wat de heer Glerum aanvoert, ik voel daarin mee. En in die zin dat ik zeg, ook aan de zijde van het college, onderkennen we de noodzaak om eens met elkaar, en wellicht ook wat meer blijvend met elkaar in gesprek te zijn, van hoe liggen nou die rollen en die verantwoordelijkheden en die taken precies tussen raad en college, tussen raad en AV. Ik weet dat de heer De Haast, de secretaris-generaal van de AV, die belegt met enige regelmaat, bijeenkomsten, radenbijeenkomsten om zaken te bespreken. En dit zou een onderwerp zijn wat daar heel goed, denk ik, ter sprake zou kunnen komen. Maar burgemeester De Kate, onze afgevaardigd in het dagelijks bestuur van AV, die zit hier ook. En ik stel voor dat hij niet vanavond, maar wel vanavond.
Ik geef de burgemeester het woord als
collega. Oké, goed.
Gaat u gang.
Nou, ik kan wel wat zeggen, met name op de opmerking die de heer Gleerum maakt. En dan zet ik even twee petten op. Laat ik eerst beginnen met het DB-lidmaatschap. Want ik ben ook wat meer dan gebruikelijk betrokken geweest bij dit proces als vervanger van de heer Van E. die op een moment wegens ziekte uitviel om dit proces af te ronden. Wij, zal ik maar zeggen, de heer Van E. en ik en in het DB van de AV hebben de afweging gemaakt. En ook dat staat ook in de tweede rib vrij helder, denk ik. Dat het hier gaat om een actualisatie van een reeds eerder vastgestelde, een aantal jaren geleden vastgestelde bedrijventerreinenstrategie. En er was behoefte aan omdat er een aantal plannen richting bestemmingsplan gaan en omdat men daar een ruimtelijk of een getalsmatige onderbouwing onder wilde leggen. Die exercitie is gedaan. Daarbij is aan de uitgangspunten die destijds 4 jaar geleden zijn geformuleerd. Dus daar zitten ook keuzes in over dat er bijvoorbeeld een bedrijventerrein komt bij Gorinchem Noord, zal ik maar zeggen, en een aantal andere. Die zijn, dat is niet aan getornd, dat is als een gegeven van destijds aangenomen en gekeken van knelt dat. En uiteindelijk is de eindconclusie. Nee, al die plannen die kunnen naast elkaar bestaan als je daar een aantal goede afspraken over maakt. Ik vat het even heel kernachtig samen. En dat is de reden geweest dat het document zoals u dat heeft toegezonden inmiddels is vastgesteld door DB en AB van de AV. Vanuit de gedachte, de uitgangspunten zijn min of meer hetzelfde. Het is een actualisatie. Het is bekend hoe alle gemeentes erin zitten. Dus dat kan DB en AB van de AV op dit moment doen. Ik merk dat ook de discussie hier nu horende, dat u eigenlijk ook wel de behoefte heeft om in ieder geval met elkaar te discussiëren over een aantal uitgangspunten die er destijds aan de grondslag lagen. Ook een beetje de vraag van, ja, is dat eigenlijk nog steeds wel zo? En hoe kijken we er eigenlijk in het hier en nu tegenaan? Als u zegt, daar willen wij over debatteren, maar dan zet ik nu even mijn pet als voorzitter van deze raad op. Dan denk ik dat we met elkaar in gesprek moeten hoe we die discussie kunnen faciliteren. Wij als college en hoe u en waar u dan exact als raad over wil debatteren. En dan kunnen we dat hier in dit huis doen. Om vervolgens de vertegenwoordigers in het regiobestuur, dat is de heer Van Houweling als portefeuillehouder en de heer Akkerman als lid van het AB en ondergetekend als lid van DB, input mee te geven van dit is wat Gieselanden wil. Dat is het ene. En ik heb één actiepunt voor mezelf meegenomen. Ik merk dat bij over dit agendapunt, niet alleen hier, maar ook in andere gemeenteraden, dit wel een dermate springend of actueel thema is, waar misschien in meer raden wel behoefte is om daarover te praten, op de een of andere manier. En die neem ik mee naar het DB van de AV om eens te kijken van hoe gaan we daar vanuit de regio mee om. Want ik denk, als ik dit allemaal zo hoor, dat het niet helemaal recht doet aan de behoeften van deze raad en andere raden om kennis te nemen van het stuk zoals het ligt. Dat is ook voor mij het gevoel wat ik hier vanavond oppik. Dus 3 actiepunten wat mij betreft. Het eerste was, dat is uitleg waarom in de DB en AB er gekeken is zoals er naar gekeken is. Laten we hier in dit huis kijken waar u met elkaar over wilt debatteren en hoe we dat kunnen faciliteren. En laten we in het DB van de AV nog eens kijken van, is dat misschien breder in de regio. En de betrokkenheid van de raden in het algemeen, bij alles wat we doen, en ook bij grenzeloos samenwerken, dat lijkt me wel een uitstekend thema om dadelijk ook aan de heer Van den Borg en de Haas voor te leggen. Dat was opmerking mijners.
Mevrouw Van Nes, interrumpeer.
Of? Nee, niet echt. Okay. Maar toch wel. Ik wou maar zeggen, ik vind het fijn dat dit nu eindelijk zo, in eerste instantie door de heer Gleerum, in mijn optiek uitstekend verwoord is. En ook de reactie van de heer Ten Kate lijkt mij zeer correct. Maar ik ben vooral blij dat we dit nu eindelijk bij de kop hebben. Want dit is niks nieuws in mijn optiek. En raakt vele domeinen, vele onderwerpen, zeker ook de herindeling en ga zo maar voort. Dus ik ben heel blij dat we dit nu eindelijk bij de kop hebben. En dat de burgemeester voorstelt van hoe kunnen we dit nu met elkaar gaan bediscussiëren. Nog één slottoevoeging. Het verbaast me wel een beetje dat u zei, we gingen er eigenlijk vanuit dat, gezien er in de regio en de opvattingen erover niet heel veel veranderd zijn in die paar jaar, hebben we gedacht dat we dit wel zo weg konden zetten. Ik zeg het even in mijn eigen woorden wat kort door de bocht. Maar ik denk dat zeker ook op het terrein economie en dus bedrijventerreinen, dat er in 4 jaar tijd toch heel veel veranderd is. Om ook nog maar niet te spreken over de lokale democratie. Dus inderdaad, iedere 4 jaar toch vooral even goed weer aan begin beginnen, denk ik. Dank u wel.
Dat houden we er nog behoefte voor tweede termijn.
Ik denk dat alle vragen hier wel mee beantwoord zijn, voorzitter. Meneer Glirum, nog iets zie ik.
Dank u wel, dank u wel, voorzitter. Meneer Glirum wil even het laatste woord op de
Ik heb heel goed naar meneer Ten Kate geluisterd en ik ben het van harte met hem eens. Dus zijn punten die hij voorstelt, daar ben ik blij mee. Blijft de vraag, maar wat is nu de status van dit stuk? En als de statuten van de GR de bevoegdheid geeft aan het AB en het DB van de GR dat ze over dit soort stukken kunnen beslissen, dan zal het status hebben. Maar als dat niet zo is, dan is het een vriendenafspraak. En niet meer en niet minder. Ik zit nog wel met die vraag waarbij ik snap, meneer Ten Kate, dat u zegt, joh, de kaderstelling die ooit is gedaan bij de eerste, daar is niet aan getornd. En dat kan die ruimte geven om hem anders in te vullen. En dat we dan tegen elkaar moeten zeggen, als de cyclus van, ik weet geen eens hoe lang die liep, 5 jaar, als die verstreken is, dan gaan we weer een nieuwe cyclus krijgen en dan gaan we weer bij die uitgangspunten en die kaders stilstaan. Daar kan ik nog begrip voor opbrengen. Dus dat geeft de positie van dat document een iets minder nieuwe dan we misschien zouden moeten denken. Maar, dat vervolgtraject, daar ben ik eigenlijk meer in geïnteresseerd, als ik eerlijk ben. Dank u.
Maar uw eerste vraag is de status van het stuk. Begrijp ik dat goed? Dat u dat nog van het college...
Ik trek dat in twijfel, maar ik heb ook geen behoefte om daar een groot punt van te maken, want het ligt er nu.
Een korte reactie uit het college nog op dit punt?
Wat ik gezegd heb, het stuk heeft geen juridische status. En dat betekent dat de vrijheid, de bevoegdheid die de raad heeft om een bestemmingsplan wel of niet vast te stellen, aanvraag van een bedrijfsvestiging wel of niet goed te keuren, in die bevoegdheid treedt het op geen enkele manier. Maar het is ook niet vrijblijvend. Het is een afspraak tussen de colleges van BLW, tussen de gemeenten, van joh, als wij op deze manier tezamen naar de provincie trekken en op deze manier tezamen onze ruimte inrichten en het bedrijfsleven faciliteren, dan versterken we elkaar zonder dat we elkaar in de wielen rijden en bestrijden. Dat is de intentie. De status van het stuk.
Helder, dank u wel. Ik zet een punt achter deze beraadslagingen met een achtneming van de toezeggingen vanuit het college. Lijkt het mij helder. Volgend raadsvoorstel is 2016-47. Agenda punt 6, de reconstructie Vlietstraat Hoogblokland. Wie wil daar het woord ook voor? Meneer Van Rijn zie ik in eerste instantie. En meneer Visser. Meneer Van Rijn, ga de gang.
Ja, dank u. We hebben eigenlijk maar één korte vraag. En dat betreft dat deze, ja, dan moet ik het even opzoeken. Maar ja, in ieder geval is er een foutje gemaakt, laat ik het daar maar over houden. En hoe is het gekomen dat het foutje gemaakt is, daar komt het eigenlijk op neer. En hoe gaan we dat voorkomen dat het dan niet weer gebeurt? Dat is eigenlijk de vraag.
Meneer Visser.
Ik heb er niks aan toe te voegen, dat was ook onze vraag.
Mevrouw Nes.
Zal ik hem voor de aardigheid toch nog maar even oplezen. Abusievelijk, vraagteken, een bedrag van 500.000 over het hoofd gezien. Duur foutje, hoe komt dit? Dank u wel.
Wethouder Akkerman, ga ervan.
De wethouder van de foutjes, wat is dit nou toch weer?
Je hebt een mooi onderwerp te pakken en dan begint men over het foutje. Ja, eigenlijk is dat ook wel logisch. Ik zal proberen kort even te schetsen wat er gebeurd is. Vaker met u gewisseld. Er is een nota kapitaalgoederen gemaakt. Die heeft u volgens mij begin vorig jaar vastgesteld. Ik heb toen ook al gezegd dat was om dat ding überhaupt geschreven te krijgen, was een heel erg ingewikkeld proces. Dat ging uitermate moeizaam. Maar uiteindelijk is die wel gekomen. En toen dachten we dat die compleet was. En dat was die niet. Omdat de reconstructie van de Vlietstraat in de vorige versie vermeld stond, gepland was. En op de een of andere manier is deze volledig buiten beeld geraakt. Hoe die buiten beeld geraakt is, krijgen we niet gereconstrueerd. Dat is niet te achterhalen. Maar je kunt je voorstellen dat we heel uitdrukkelijk hebben gesproken over de vraag van ja, hoe voorkomen we nou dat het weer eens een keer gaat gebeuren. Wat we daar in ieder geval over hebben afgesproken, behalve natuurlijk dat we toch moeten zorgen dat we op een hele accurate wijze juist dit soort documenten op moeten willen stellen. Maar dat als we met een nieuw document komen, dat we nog even inventariseren wat was er en wat is er nu en klopt dat met elkaar. En kennelijk is die controle stap in ieder geval onvoldoende uitgevoerd, maar dat is onze manier geweest om te zorgen dat dit niet weer gaat gebeuren. Want u heeft gelijk, dit is niet zomaar een investeringje. Je hebt het hier wel over een heel fors bedrag. Maar hij was gewoon buiten beeld gevallen. Niettemin hebben wij wel gemeend om u dit voorstel te doen. Omdat de Vlietstraat deze reconstructie behoeft. En naar mijn oordeel komt het er prachtig mooi uit te zien. En verdient de Vlietstraat met omstreken dat ook.
In tweede termijn, raadsleden. Meneer Visser.
Mag ik uit de woorden en de toezegging van de wethouder ook afleiden dat dit nooit en te nimmer meer gaat gebeuren?
Nee. U heeft mij horen zeggen dat wij ons stinkende best gaan doen om te zorgen dat het niet weer gaat gebeuren. Verder gaat mijn toezegging niet.
Maar dat betekent niet alleen voor de nota kapitaalgoederen die eens in de 4 jaar, geloof ik, geactualiseerd wordt. Maar dat geldt ook voor andere nota's die geactualiseerd worden en waar planningen et cetera aan de grondslag liggen. Ik begrijp dat dit is gewoon een algemene systematiek. U zegt, we hebben nu, en hoe u dat doet, dat is uw verantwoordelijkheid. We checken wat er eerst in stond, we kijken wat er nieuw nodig is. En vervolgens gaan we regel voor regel kijken of we ook echt alles hebben meegenomen.
Nou, iets dieper op de techniek in. De nota kapitaalgoederen is drastisch opnieuw opgezet. En dat betekent dat je eigenlijk van meet af aan een nieuwe nota opbouwt. En dan is te meer noodzakelijk dat je dus als je de nieuwe nota hebt, nog wel eventjes inventariseert, maar wat hadden wij aan investeringen gepland en waar zijn die nu in de nota gebleven? Dus in vergelijkbare gevallen moet je dat in ieder geval doen. Maar bij actualisatie van planningen, van onderhoud of beheer of wat dan ook maar, is het natuurlijk altijd een voortbeduren op datgene wat je hebt en dat wordt geactualiseerd. Ook daar moet je overigens wel zorgen dat je geen dingen uit beeld raakt en daar moet de controle natuurlijk wel zijn. Maar dat is wat eenvoudiger te doen dan in dit geval.
Dank u wel, wethouder. De linker en rechterzijde mag dit een hamerstuk zijn, ondanks natuurlijk de omvang van het bedrag, maar inhoudelijk geen probleem. Hamerstuk voor over 2 weken. Agendapunt 7, raadsvertel 2016-56, de wijziging GR Bureau Openbare Verlichting. Wie wil daar het woord over voeren? De aanpassing van de GR? Niemand. Mag ik ook conclusie aan verbinden dat een hamerstuk kan zijn over 2 weken? Dank u wel. Agendapunt 8.
Raadsverdijn 1624, vrijgeverbudget, transformatie, sociaal domein. Ik zie meneer Van Duin, meneer Van de Minkelis. Ik zie overal vingers, ik loop ze af. Meneer Van Duin, u opent.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voor de transformatie sociaal domein hebben wij eerder €250.000 gelabeld. In dit kader hebben wij enkele maanden geleden over de welzijnsverbinden gesproken en afgesproken dat wij de invulling dichtbij willen houden. Dus niet via een extern bureau uren. Dit was ook een van de punten van de adviesorganen. Nu het een interne ambtelijke invulling heeft gekregen, hebben wij geen problemen met het voorliggende voorstel. Wel opgemerkt dat voor ons het opmaken van het beschikbare bedrag geen doel is. Wij willen de initiatieven toetsen op zijn toegevoegde waarde en spiegelen met onze meetlat. Verder mag voor ons een hamerstuk zijn.
Meneer Van de Minkelis.
Voorzitter, dank je wel. We hebben daar ook enkele opmerkingen bij. Nou, we zijn blij dat het geld op dit punt ook rolt. Dus wat dat betreft prima. Ik heb wat moeite met de gezochte, naar ons inziens gezochte argumentatie. Als er staat van ja dat we af willen van het gefragmenteerd vrijmaken van het budget. Want vervolgens geeft in één keer een klap op en gaan we toch maar weer in vier posties uitrollen. Dus ja, het is links of rechts, dan komt het eigenlijk helemaal op hetzelfde neer. De heer Van Duin heeft het over een meetlat. Dat vind ik eigenlijk een bijzonder woord voor de heer Van Duin. Maar goed, ik deel het wel. U bedoelt eigenlijk van, kunnen er niet gewoon wat duidelijke criteria komen, zodat we weten waar we toe zijn. Want als ik het stuk nu lees en we gaan zo dit communiceren, ja, dan kun je alle kanten op. Dan kan de willekeur zomaar een belangrijke plek gaan innemen.
Even bij interruptie, ik heb de meetlat gemaakt omdat hij een stuk voorkomt. Er worden vier items omschreven.
Ja.
En die vier items die hebben we ooit eerder een keer opgesteld. En die zullen wij geven met nadrukkelijk volgen. En dat is voor ons de meetlat.
Prima. Ja, ik bedoel dan een andere meetlat. Dat wil zeggen de criteria waaraan de ingediende voorstellen en ideeën mogen of wel moeten voldoen. En ik denk van nou, er is nog wel wat creativiteit en wat werk voor nodig om daar misverstanden op te voorkomen. En wij hebben een beetje moeite in dat kader met het woord jury. Maar bij jury denk ik altijd aan willekeur en smaakverschillen. Terwijl ik denk van nou, ik snap wel wat wordt bedoeld, wordt speelsigheid gesuggereerd. Maar ik denk dat dat best voor mij gewoon een ouderwetse commissie mag heten of iets anders. Maar voor de rest vinden wij het helemaal prima om op deze weg het budget vrij te spelen. Toch graag nog een antwoord van de wethouder op die twee vragen van ons.
Dank u wel, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik was enigszins verbaasd en verrast door dit raadsvoorstel. In de eerste instantie zou ik een compliment willen uitdelen voor het college en de beleidsmedewerker die dit stuk heeft geschreven, omdat eruit blijkt dat men op creatieve wijze invulling wil geven aan de besteding van de genoemde 250.000 of wat daar nog van over is. Dus op zich spreekt het aan, het voorstel, maar ik ben toch van mening dat er wel veel in beschreven staat, maar toch erg weinig nog concreet en daarom een aantal vragen. Scroll. Ja, net kwam het al even voorbij. De heer Van Duin gaf aan, ja, die vier punten. Ik neem aan de vier punten die genoemd staan bij punt 5 van raadsvoorstel 2016-24. Dat eventueel initiatieven door hem, zijn fractie, ons beoordeeld zouden moeten worden aan de hand van die vier punten. Dat volg ik niet helemaal. En ik vraag me af of je dat slechts aan de hand van die vier punten moet willen en moet willen doen. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Van zoals de heer Van Duin dat net schetste, ziet het college dat ook zo? Dat eventuele initiatieven dan op hun merites beoordeeld gaan worden aan de hand van de vier punten die bij punt 5 genoemd staat? Of is dat niet zo? Ja, dan bij 6 betrokkenheid derde, dat is erg vaag. Vage duiding. Wie, welke partijen uit de samenleving kunnen dan initiatiefverzoeken indienen, is mijn vraag. Want de samenleving, nou dat is nogal wat. dat kan ik zijn, mijn buurman, de vereniging, de stichting, ga zo maar door. Dus de samenleving, wie zijn dat dan? Wie gaan, is dus een inwoner, een particulier of een organisatie met een goed idee dan degene die dat met een adviesraad gaat uitwerken? Of hoe moet ik dat zien? Ik zou dat graag wat duidelijker gespecificeerd zien. Misschien kan het college dat dan ook toelichten. En dan bij punt 8 heb ik eigenlijk twee... Eén simpele vraag, welke termijn is gemoeid met één tranche? Want er wordt daar iets gezegd over, het bedrag zal dan verdeeld gaan worden of uitgezet in 4 tranches. Nou, hoe lang duurt die dan en wat is zo'n tranche en dat. Want er staat volgens jou, mocht er na de 4 tranches nog geld over zijn, dan organiseren we een 5e. Dus ik neem aan dat men daar een tijdstermijn of een seizoen of wat dan ook bij in gedachten heeft. Graag toelichting daarop. En ook bij dat punt financiële consequenties, is toch duidelijk een verdeelsleutel gekozen. Dat is niet het goede woord. Er is een keuze gemaakt om dat beschikbare budget, wat aan ons gevraagd wordt nu beschikbaar te stellen, die 182.000, om dat in 4 tranches van 45.000 dan weg te zetten. Maar een initiatief, zal maximaal 5.000 euro kunnen gaan vragen. Daar ligt dus duidelijk een keuze aan ten grondslag. En die zou ik graag toegelicht horen. Want ik zou me zomaar kunnen voorstellen, ik ben toevallig een redelijk sociaal dier. Ik heb wel een paar leuke ideeën. Als ik daarmee naar het gemeentehuis toe zou komen, dan is 5.000 toch redelijk weer aan de krappe kant, zou ik denken. Als je goed initiatief handen en voeten wil geven en wil laten landen, dan zou ik daar aan 5.000 euro al gauw denken van ga ik daar nog voor naar de gemeente? Wat kan ik daarvoor? Dus nogmaals mijn vraag, welke argumenten liggen ten grondslag aan deze opzet? Ik zou er bijvoorbeeld liever voor pleiten om dat bedrag te verhogen of in minder stukken van meer grootte te knippen. Dus ik hoor het heel graag, want het begin is goed, creatief, maar het kan volgens mij nog stukken beter. Ik hoor het graag, dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor het heldere en duidelijke raadsvoorstel. Toch een vraag betreft de inbreng van de adviesraden. We hebben kunnen lezen dat zij een aantal voorstellen hebben gedaan voor de projecten om het transformatiebudget te besteden. Zijn deze voorstellen leidend om richting te geven aan de initiatieven die wij vragen van de samenleving? Dat was die.
Dank u wel, mevrouw Hartog. Meneer Vrij.
Ja, een paar korte vraagjes. Het gaat ook over de adviesraden. Er wordt voorgesteld om die te betrekken bij de zogenaamde jury, tussen aanhalingstekens. Het is wel aardig dat ze dan betrokken worden, maar vervolgens ook zelf plannen hebben. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat verhoudt, maar ik heb er niet zo moeite mee hoor, maar ik denk, goed. En dan zitten we nog met de risico's, want dat vind ik dan wel een belangrijke. Van, hoe gaan we om met die voorstellingen die niet in aanmerking komen? En wel hele mooie plannen zijn. Hè? Het staat er iets omschreven, maar het is wel een essentieel punt. Ik weet niet hoe, zal er niet direct een oplossing zijn, maar hoe gaan we daarmee om?
De wethouder. Mevrouw.
Ja, dank u voorzitter. Laat ik eerst even de verwarring over de criteria wegnemen, want er staan twee typen criteria in dit stuk. En de eerste, dat zijn de 4. Dat zijn de criteria die we kennen vanuit de investeringslijst, die we loslaten op alle plannen uit de investeringslijst. Die worden hier ook omschreven, daar wordt aan getoetst. Maar er zijn nog 3 criteria, meer inhoudelijke criteria, waaraan we de eventuele initiatieven vanuit de samenleving zullen toetsen. En dat is dat ze vernieuwend moeten zijn en dat ze aan moeten sluiten bij de decentralisaties. Dat ze gericht zijn op het meedoen van kwetsbare groepen. En dat ze met een eenmalige financiële impuls zelf kunnen draaien. Dus dat het echt als een opstartbudget wordt gezien. En die 3 zijn voor de inhoud van dit project natuurlijk het belangrijkst. En daarmee, want we hebben daar, gebied de eerlijkheid te zeggen, best even over nagedacht met elkaar. Van, waar vind je nou de balans tussen het helemaal dichttimmeren, waardoor de kans dat er veel initiatieven loskomen en die ook passen binnen dit budget, dat het alleen maar kleiner wordt. En te breed, waardoor je eigenlijk met goed fatsoen alles moet gaan bekostigen. Dat wordt wat ingewikkeld. Dus we hebben daar goed over nagedacht en gedacht, wat doet nou recht aan die transformatie? Welk doel willen we nu bereiken? En daardoor zijn we op deze 3 criteria gekomen. En die zijn voor ons het meest leidend. Om dan gelijk maar even de laatste vraag te beantwoorden. Wat nu als er hele goede ideeën komen waarvan we zeggen, hé, dat is nou jammer, ze passen eigenlijk niet bij deze drie criteria. Maar het zou zonde zijn als het nu strandt. Je kunt ook op andere manieren dan 5000 euro geven helpen. Bijvoorbeeld door onze welzijnsverbinder te vragen om mee te denken, mee te doen, om zo'n initiatief natuurlijk een zetje te geven. Wat ook natuurlijk niet zo is, is dat wij hier in Gieseland, als die 2,5 ton op is, niks meer doen aan de transformatie. Dit was een extraatje, we hebben gezegd, we hebben een heleboel geld, we willen niet alles opmaken aan stenen, we willen ook iets reserveren extra voor de transformatie, maar dat wil niet zeggen dat we daarbuiten natuurlijk geen geld uit zullen geven op dit gebied binnen het sociaal domein. We hebben nog, dat weet u, we hebben nog een extra potje binnen het sociaal domein gereserveerd. Nou, mocht het zo zijn dat we zien dat daar behoefte aan is, dan kunnen we daar natuurlijk ook nog wel wat mee, maar dat zullen we dan uiteraard ook met u delen. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. Ik zou het juist fijn vinden als we veel van dat soort initiatieven krijgen. We hebben inderdaad hierover ook met de adviesraden veel gesproken. Ook naar aanleiding van de voorstellen die zij deden al de vorige keer dat wij spraken over de welzijnsverbinden. We hebben daar veel met elkaar over doorgesproken. Dat waren intensieve gesprekken. Echt elkaars nieren geproefd van waar zit nou onze zorg en waar doen we nou het beste aan. Dat waren echt goede opbouwende gesprekken. En daaruit is in ieder geval voortgekomen dat we met elkaar een werkgroepje hebben gevormd. En daar ook mensen van buiten hebben bij betrokken over hoe kunnen we nou die mantelzorgers bijvoorbeeld echt ontlasten. Hè? Hoe kunnen we nou respijtzorg invullen. Niet per se door in elk dorpshuis een logeerplek te maken. Maar bijvoorbeeld door bed and breakfast, waarvan we er veel hebben in Gieseland en daarbuiten, te benaderen en te kijken, kunnen we misschien afspraken maken daarover. Nou, dat is maar één voorbeeld. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen die niet per se in dit hieronder vallen, onder dit voorstel, maar waar we wel goed mee bezig zijn. Ik heb daar eerlijk gezegd niet over nagedacht. Ik vind het wel een terechte opmerking hoor, van ja, nu gaat de adviesraad gaan meedenken over die, of mee kiezen eigenlijk welke projecten hier aan meedoen. Dus we hebben zelf ook een voorstel. Nou, als u het goed vindt, denk ik daar nog even over na hoe we daar goed mee omgaan. Ik weet van de adviesraden ook dat ze wel heel graag hier aan mee willen doen, maar dat ze zelf, en daarmee vind ik ook dat het woord jury inderdaad niet helemaal goed gekozen is. Dus nou, als ik het nog een keer op zou schrijven, zou ik een ander woord kiezen. Omdat ze daar ook een beetje verlegen mee zijn. Hè? Want ze zeggen, we willen heel graag meedenken, maar we willen ook niet een soort ballotagecommissie worden waarvan ja, jij wel en jij niet. Dus daar moeten we gewoon een goede vorm in vinden. En ik denk dat we dat met elkaar best voor elkaar krijgen om daar in alle redelijkheid naar te kijken. We hebben tenslotte ook allemaal gewoon hetzelfde doel voor ogen. Nog een klein misverstand uit de weg nemen. Tenminste, ik denk dat het een misverstand is. We vragen hier inderdaad in één keer het hele budget. En meneer Van der Minkelen zegt, ja dat is mooi. En vervolgens ga je het opdelen in vier tranches. We hebben ervoor gekozen om u in één keer het hele budget te vragen en niet vier keer bij u terug te komen en dat heeft te maken met de doorlooptijd. Het is dodelijk voor goede initiatieven als je zegt, nou we vinden het een prachtig plan en wij vinden wel dat het 5000 euro waard is, maar u moet nog eventjes wachten, want we moeten nog een paar maanden, dat duurt even voordat we langs de raad zijn. En dan hoort u wel of de raad het goed vindt of niet. Dan is dat initiatief, als je niet uitkijkt, weg. Dus daar hebben we best met elkaar zitten worstelen, omdat we zeiden, ja de raad heeft er recht op dat ze weten wat er met dat geld gebeurt en dat dat goed besteed wordt. En aan de andere kant wil je niet dat enthousiasme dat wegvloeit. Dus daarom hebben we voor deze oplossing gekozen. Nou, laten we het in vier stappen doen, zodat we na de eerste tranche, waarvan overigens het inschrijfproces 3 maanden is, dus mensen krijgen 3 maanden de tijd om een aanvraag te doen. Laten we dan na die eerste tranche delen met de raad informatief. Nou kijk, dit is er uitgekomen en hiervan hebben we gezegd, jullie krijgen geld van ons om dit op te starten. En mochten u dan zeggen van, nou ja, dat is niet helemaal wat we voor ogen hadden of ik zou het zo doen, dan kunnen we dat altijd nog meenemen in een volgende tranche. Dus vandaar dat het voor deze vorm gekozen is. Blijft over, is 5000 euro nou genoeg? Ja, dat is altijd een beetje, eerlijk gezegd, natte vingerwerk. We hebben zitten denken, ja, waar moet het nou aan voldoen? Het is echt een opstartbudget. Het is niet de bedoeling dat we het hele idee of het hele project gaan financieren. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het is echt een steuntje, een extra zetje in de rug om uiteindelijk even schoen eraan te geven. En wij hebben zelf gemeend dat 5000 euro genoeg is. Maar misschien komen we er na de eerste tranche wel achter dat er niet zoveel projecten worden ingediend, maar wel hele goede. En kunnen we altijd nog met elkaar kijken van nou, misschien moeten we dan inderdaad minder, maar meer. Dat zou kunnen. Wat mij betreft moeten we dat ook gewoon naar bewind van zaken handelen. En dat zal ook dan in overleg met u kunnen we dat altijd bekijken. Volgens mij heb ik hiermee de vragen beantwoord.
Dank u wel, wethouder Van Leeuwen. Kijk even naar links. Meneer Van der Minkelis, gaat u gang.
Dank u wel. Ik zal niet zeggen dat er via de groepsapp van onze fractie nu een tip binnenkomt. Het is niet onze bedoeling om met criteria het helemaal dicht te timmeren. U noemt er drie. Ik voorzie wel dat de eerste keer dat u eindeloos aan het discussiëren gaat. Want wij hebben net bedacht, wij gaan als ChristenUnie-fractie gaan we ook zo'n project indienen. En dan komt de AVRES met een project en dan komt er nog een andere ondernemer. Dus ik denk dat er ongetwijfeld heel veel dingen zullen zijn die tot uitsluiting leiden. Nou, dat gaat u allemaal maar gezellig met de samenleving ontdekken. En ik denk dat wij wel graag een redelijk goed inzicht naar die eerste trans willen hebben. En niet alleen dus over wat gerealiseerd is, maar ook wat er niet gerealiseerd is. Dus wij willen heel graag inzicht in alle criteria die zijn toegepast en alle projecten die zijn ingediend. Zodat wij dan ook inzicht hebben van nou, hoe landt eigenlijk zo'n aanpak en waar wordt het inderdaad aan toegekend. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in waar het niet blijft.
Dank u wel. Ik kijk even naar de rechterkant. Mevrouw Renes, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor de reactie, mevrouw Van Leeuwen. Deels duidelijk blijft mijn vraag over die ik stelde bij betrokkenen, of zeg goed belanghebbenden. Ik stelde de vraag, omdat het niet erg duidelijk concreet beschreven staat, wie of welke partijen uit de samenleving kunnen dan een initiatiefverzoek indienen. Moet ik dat breed zien? Is dat alles en iedereen uit de samenleving, uit de gemeenschap Gieselanden, dus zowel particulieren als bedrijven als noem het maar? Begrijp ik het goed, want zo staat dus dat het alles en iedereen is en dat daar verder geen criteria aan gehangen zijn. En het doemde bij mij, dus dat was echt de enige voorname vraag die voor mij is overgebleven uit de eerste termijn. En het doemde net een vraag op, gezien het punt wat is ingebracht door de CDA-fractie over de WMO-raden. Er wordt hier in het stuk wel gesteld dat zij een rol gaan vervullen in het beoordelen van initiatiefverzoeken die worden ingediend. Maar weet u misschien of de WMO-adviesraad ook aan zich iets vindt, en dat zal ik overigens dus ook al bij hen navragen, bedenk ik dit zeggende, over dit voorstel. Want zij hebben al meerdere malen zelf ideeën en suggesties aangedragen voor de besteding van die €250.000 in het sociaal domein. Ook vonden zij iets over de inzet van de €67.500 voor de welzijnsverbinder. En nu hebben we dit voorstel, dus ik neem aan, en misschien kunt u dat kort even beantwoorden, of zij daar iets van vinden en wat zij daar dan van vonden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verheyen.
Maar ik wil alleen maar onderstrepen de vragen die de ChristenUnie heeft gesteld, want dat vinden wij een van de belangrijkste dingen.
Wethouder in tweede termijn.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik kan kort zijn. Dat was precies de bedoeling om datgene te doen wat meneer Van der Minkelis vroeg. Gewoon ook met elkaar om te leren van hoe is dat nou gegaan in die eerste tranche. Dat gesprek voeren met die samenleving over wat wel niet, dat vind ik helemaal niet zo erg. Want daar komen we juist verder mee, denk ik. Dus dat is denk ik ja, ook misschien wel een doel op zich. Dat we juist daarover met elkaar gaan praten. Dus ja, na die eerste tranche komen we bij u terug. Om te laten zien, nou dit is het wel geworden en waarom hebben we daarvoor gekozen en waarom hebben we bepaalde dingen niet gedaan. En dan kunnen we daar dan weer het gesprek over voeren. Wat betreft wie kunnen die initiatieven indienen? Ja, iedereen uit Gieselanden, dat zou ik heel breed willen zien. Want als je zou, ik kan me voorstellen, want daar hebben we ook over nagedacht, zou je nou bijvoorbeeld ondernemers uit moeten sluiten? Hè? Je zou kunnen zeggen, ja ondernemers mogen niet meedoen, want die hebben misschien wel een winstoogmerk, weet ik wat allemaal. Dat zou heel erg zonde zijn, want ik heb al een aantal ondernemers gesproken die eigenlijk een beetje buiten hun bedrijfsvoering om best goede ideeën hebben, juist vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. En het zou zonde zijn als die niet mee konden doen. Het wordt anders als iemand bijvoorbeeld zegt van hey, luister eens, dat SROI, dat vind ik altijd wel een beetje ingewikkeld, maar vooruit, als jij mij nou €5.000 geeft, dan ga ik dat wel doen. Want dat is eigenlijk iets wat we gewoon van die ondernemers verwachten. Het is ook niet vernieuwend. Het is, hè, dus dat, dan zijn die criteria wel genoeg. Dus ja, laten we die eerste tranche sowieso maar eens heel breed inzetten en kijken wat er uitkomt. Nou, en moet het anders, dan zien we dat. Wat betreft de adviesraden, ja, die zijn het eens met dit stuk. Ze hebben wat opmerkingen gemaakt. Ze staan ook in het voorstel, zoals je hebt kunnen lezen, van hey, neem die dingen die wij hebben ingebracht, vergeet die dan ook vooral niet. Nou, dat doen we inderdaad ook niet. En we gaan hier echt met elkaar een project van maken. Dus daar kan ik ja op antwoorden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Eind aan de beraadslaging. Kijk de linker en de rechterzijde. Ik kan zomaar aannemen dat u instemt met het hamerstuk voor over 2 weken. Dank u wel. Ik wil overgaan tot de behandeling van het volgende raadsvoorstel, 2016-41, het register geheime stukken. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Glerum. En meneer Visser. Meneer Glerum, gaat u gaan.
Ik moet u eerlijk bekennen dat ik van het... Ik wist geen eens van het bestaan af van dit register. Dus er ging een wereld voor mij open. Maar het had iets van de commissie stiekem. Ik heb maar één vraag. En dat is, wat ik lees, dat is dat we die geheime stukken, de geheimhouding daar afhalen. Maar dan gaat het vaak over... geld, financiële dingen, begrotingen die onder tafel moeten blijven, omdat een ander dan misschien daar heel bij de hand mee uit de weg zou kunnen. Maar soms gaat het ook over mensen. En met name die kant, daar zou ik nog aandacht voor willen vragen. Als je stukken openbaar maakt die over mensen gaan, dat op zijn minst die mensen daarover geïnformeerd worden. En dat ook eens even gekeken wordt of dat het verstandig is om dat eenzijdig te doen. Dat is mijn enigste vraag. Dank u.
Nou, het is niet een suggestie, het is een vraag. Want u wil hem... Oké, dank u wel, meneer Visser.
Ja, in het verlengde ervan, de bijlage, daar is dat register opgenomen. Ik kon niet helemaal de logica, omvatten. Want soms staat er vermeld, niet in het raadsbesluit opgenomen, en er staat er vervolgens onbepaalde tijd. Dan denk je, nou, onbepaalde tijd, dus dat is, blijft eeuwig geheim. Maar daar staat vervolgens toch bij één stuk, dat is 14.09.25, niet in het raadsbesluit opgenomen, ook voor onbepaalde tijd. En vervolgens kan de geheimhouding er toch vanaf. Dus ik snap niet helemaal de logica, waarom wel, waarom niet. En bij sommige... staat alleen maar nee en niet toegelicht waarom nee. Is dat dan ook omdat het voor onbepaalde tijd is? Maar ja, dat gaat dus blijkbaar niet voor alle stukken op. Dus het lijkt een beetje willekeurig, maar dat kan me haast niet voorstellen.
Ik geef, kijk even naar de voorzitter van het college, mevrouw Nes, alsnog. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ongeveer dezelfde vraag als de heer Visser. Namelijk, er staat in het raadsvoorstel, en dat zie je ook terug in het overzicht... In het raadsvoorstel staat in ieder geval de zin, bij een aantal genomen besluiten is geconstateerd dat de duur van de geheimhouding niet bepaald is. Waar mogelijk is dit alsnog in het register opgenomen. Vind ik een zeer bijzondere zin. En ook gezien het overzicht wat is bijgevoegd, zou ik willen vragen, en ik wilde toevalligerwijs hetzelfde item noemen als de heer Visser zojuist aanhaalde, is er bij die onderwerpen waar geen termijn aan verbonden is, het mogelijk om daar alsnog, en volgens mij zou het ook wenselijk zijn, alsnog een termijn aan te hangen, zodat we met z'n allen weten tot wanneer stukken eventueel geheim zijn, of als ze altijd geheim moeten blijven, waarom enzovoort dan. Want dit is een beetje onduidelijk hier en daar. Graag toelichting. Dank u wel.
Ik neem aan de voorzitter van het college, het burgemeester. Ga er aan.
Is goed. Laat ik een poging wagen. De reden waarom het hier heel beknopt staat, is dat we hier met de deuren open over dit onderwerp praten. Dus dat belemmert ons, want we kunnen nu niet met elkaar discussiëren over waarom zaken destijds inhoudelijk zijn verklaard. Als we dat willen, moeten we de deuren dicht doen enzovoort. Daarom hebben wij geprobeerd dat beknopt te doen. In ieder geval bij die gevallen waarin de geheimhouding wat ons betreft niet af kan. Overigens, op alle stukken ligt nog de geheimhouding totdat u daar over 2 weken of op een ander moment een hamerklap op geeft. Laten we dat vooraf. De algemene lijn is dat stukken openbaar zijn. Dat is het uitgangspunt. Er kunnen redenen zijn om stukken door het college en later bekrachtigd door de raad geheimhouding op te leggen. En eigenlijk de laatste tijd in ieder geval is het dan altijd de bedoeling dat wij aangeven of de raad aangeeft waarom daar geheimhouding op ligt. Want het is immers een uitzondering. En ook voor hoe lang. En hoe lang, dat kan in de tijd begrensd zijn, maar dat kan ook gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een aanbesteding. Dus zolang de aanbesteding nog niet is afgerond. In het verleden is dat niet altijd expliciet aangegeven. En die inhaalslag hebben wij hier nu gedaan. En wij zijn van de premisse uitgegaan dat als het in het verleden niet is, expliciet is aangegeven, dat het dus op dat moment voor onbepaalde tijd is. Onbepaalde tijd is wat anders dan tot in de eeuwigheid. Onbepaald is onbepaald totdat we met z'n allen hem bepalen. Ja, lijkt taalkundig, maar zo simpel is het. En dat doen wij nu met dit voorstel.
En bij een aantal voorstellen zeggen we, nee, de geheimhouding kan er niet af. En dat is ook het antwoord op de vraag van mevrouw Renes. Kunt u dan een tijd aangeven? Ik zat net even heel goed snel te scrollen. Die is in een aantal gevallen aangegeven, maar dan beargumenteerd hebben. Eentje staat, aanbestedingen zijn nog niet afgerond. Volgens mij moeten we dat lezen als hij blijft geheim zolang de aanbesteding nog niet is afgerond. En dat geldt voor een aantal anderen ook. En bij een aantal anderen hebben wij beargumenteerd waarom wat ons betreft de geheimhouding eraf kan. Omdat de hoofdreden daarvoor ook is, geheimhouding blijft niet langer op dan nodig. Dat is een beetje de algemene regel in het algemeen bestuur. En in de richting van de heer Glerum, ja, wij hebben ook als het gaat om personen gekeken of dat wel of niet kan. Daarbij de afweging gemaakt of er dan belangen van personen worden geschaad of iets dergelijks. En wij zijn tot de afweging gekomen dat het in dit geval, of in ieder geval een van de gevallen die in de lijst voorkomt, niet het geval is. Uw punt van misschien is het goed om personen die het betreft even te informeren, dat zal ik even naar kijken. Dat lijkt me nog wel even een terechte opmerking. Dat is wel zo netjes, denk ik.
Dank u wel. Zijn er nog in tweede termijn vragen van links en rechts? Mag dit ook een hamerstuk zijn als het daar nog over te werken? Dank u wel. Ik heb geconstateerd dat op de publieke tribune inmiddels de heer Van der Borg en de Haas hebben plaatsgenomen om ons zo dadelijk over een specifiek onderwerp bij te gaan praten, het programma Grenzeloos Samenwerken. Maar met uw permissie zou ik even een pauze willen inlassen van circa 10 minuten voor allerlei behoeften die er zijn. En dan denk ik zit even te kijken, en dan wil ik eigenlijk proberen om iets over 10 minuten, maar ik zit aan de klok te kijken. 9 uur?
Oh, 9 uur.
Om 9 uur te herpakken en dan kunnen de heren Van der Borg en de Haas hier aan deze kant van tafel plaatsnemen. Dank u. Ik schors even de vergadering. Meneer Van Houwelingen, meneer Van Duin bedoel ik, excuus. Zou ook u uw plaats willen innemen?
Jullie collega's wat te kort doen met die stoelen hoor. Dit zijn heerlijke stoelen. Zeg.
Ja, dat weet ik. Maar ze hebben zelfs een tijdje met wat wankele tafel moeten doen. Dat een overuiteraard naar het spul, het is al een stuk
beter. Het is al beter geworden.
Ja.
Dit zijn lekkere stoelen.
Ja. Dames en heren, een bijzonder onderdeel van deze avond vormt het gesprek tussen de heren Van der Borg en de Haas enerzijds en de raadscommissieleden aan de andere zijde met betrekking tot het AV-programma Grenzeloos Samenwerken. Voor de beide heren aan mijn rechterzijde enerzijds hartelijk welkom. Anderzijds, ik heb ook deze vergadering bij het begin om 7 uur toegesproken. En ik heb ze toegezegd dat ik het kort hou, dus de sprekers, de insprekers en de termijnen. En dat ga ik ook u doen. Ik zou u in eerste instantie willen uitnodigen om dat proberen te beperken, maar dat hangt natuurlijk af van het spel wat de raadsleden ook willen spelen, tot een 3 kwartier. Dat lijkt me een mooie uitgangspositie.
Nou, ja,
want het is niet dat wij zo snel naar huis moeten. We hebben nog een x-aantal rips en het college wil ons nog wat bijzonderheden met ons delen. Dus de avond is voor ons nog niet na uw vertrek ten einde. Maar ik vertrouw erop dat u kundig genoeg bent om dat met ons te proberen. Mag ik meneer Van der Borg het eerste woord geven of inderdaad gaat u gang? Ja.
Dank u wel. Fijn dat wij samen vanavond in jullie midden mogen zijn om met elkaar te spreken over het regioproject. Het project Grenzeloos Samenwerken. Er ligt een plan van aanpak. Ik heb begrepen dat u dat allen hebt gekregen via het college. Het is wellicht goed om nog eens even toe te lichten van hoe dat plan tot stand gekomen is. Het is begonnen met een conferentie die we in Gistenburg hier hebben gehouden. Een regioconferentie, u kunt zich dat wellicht nog wel herinneren als u erbij was. En wij werken in de regio AV al langjarig met elkaar samen over verschillende onderwerpen. We kunnen portefeuillehouders overleggen. Er is een algemeen bestuur, er is een dagelijk bestuur, er zijn verschillende keren, zijn er ook raadsconferenties. In de regio wordt op dit moment aandacht besteed aan vraagstukken rondom het sociaal domein, rondom verkeer en vervoer, rondom ruimte en duurzaamheid en ook economie en toerisme. Het zijn allemaal beleidsonderwerpen, strategische onderwerpen die deze regio raken. En daarnaast hebben we ook een aantal uitvoeringsdiensten, ik noem maar even AVRES. We hebben eerder een visie 2030 gemaakt voor de regio. Een visie waar ik nog steeds heel erg trots op ben, want die visie die is echt van onderop tot stand gekomen in goed samenspraak met allerlei maatschappelijke organisaties. En daar hebben we vlot na de vaststelling van de visie, zijn we daar ook heel erg mee aan de slag gegaan om dat uit te voeren. Alleen wat gebeurde er, een beetje tot mijn treurnis, en dat door alle bestuurlijke perikelen, hè, rondom het rapport van de commissie Schutte, de situatie ontstond en dat we veel meer bezig waren met onze eigen interne problematiek, hè, rondom bestuurlijke vraagstukken, dan met inhoudelijke onderwerpen zoals die voortvloeiden uit de visie 2030. En dat was jammer. En vervolgens hebben we in verschillende gremia gezegd van hoe kunnen we daar nou een keer in brengen. Dat we toch weer teruggaan naar die inhoud. En want het werd in de bestuurlijke regionen ook niet altijd even vrolijker op. Er werd niet altijd in harmonie met elkaar samengewerkt. Er was irritatie over en weer. En de vraag was, hoe kunnen we dat nou keren? En we hebben toch tegen elkaar gezegd, we moeten weer terug naar de inhoud. De inhoud, want daar gaat het om. Dat raakt onze samenleving hier in de regio. We doen het voor de mensen in de samenleving, niet voor onszelf met allerlei bestuurlijke perikelen. Wat in die periode ook wel bleek, is dat ter uitwerking van de visie 2030, dat vraagstukken die zich voordoen, zich niet altijd houden aan de grenzen van de afwassenwater in 5 eerlanden. Sommige vraagstukken hebben een veel bredere strekking. Strekken zich over een veel groter gebied uit. We hebben gezegd van ja, hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Dus enerzijds het toch weer inblazen van het moet weer gaan om de inhoud. En we hebben gezegd van eigenlijk moeten we de regio. Ik zit er te dicht op.
Ja? Dan krijgen we bijgeluiden.
Oké. Nou. Het is van belang om. De regio AV is toe aan een revival. En die revival die komt dan van de bestuurlijke vraagstukken, maar ook vanwege de inhoud. En ook omdat onderwerpen zich op een grotere schaal voordoen. En daar is het idee uit voortgekomen om te kijken of we zogenaamde leertuinen kunnen gaan inrichten. En die leertuinen die gaan we niet inrichten met nu al een einddoel voor ogen. He, van dat willen we bereiken. Nee, we gaan met elkaar op pad. En we gaan al werkende weg gaan we op zoek naar vraagstukken die betrekking hebben op de onderwerpen die de leertuinen in zich hebben. Hebben we 4 leertuinen benoemd. De eerste leertuin is de economische as A27. En inmiddels is gebleken in het werken in die leertuin. En dat het niet alleen gaat om de economische as A27, maar dat er ook een veel bredere strekking heeft. De A15, de A2. De economische betekenis van de verkeersaders in dit gebied. En dat strekt zich uit van Utrecht, door de 5 Heerenlanden, Ablassenwaard 5 Heerenlanden heen, ook naar Brabant en ook naar Gelderland. En wat we in die leertuin nu proberen te doen, is op zoek te gaan naar vraagstukken die ons allen raken. Dat kan een heel groot gebied zijn, dat kan ook in een wat beperkter gebied zijn. En de vraag die wij samen vanavond voor u als raad van Gieseland hebben, is deze. Van, hebt u op voorhand al vraagstukken waarvan u zegt van, ik kom zo dadelijk nog even op die andere leertuinen terecht. In die leertuin van de driehoek, zoals we dat nu zijn gaan, de driehoeken. Ja, corridor, driehoek die we zijn gaan noemen. Zegt u van nou besteed daar aandacht aan. Maar dan kunnen we dat meenemen in het werken vanuit de leertuin. Een andere leertuin is het vitaal platteland, waar wij nu zitten, dus Ablassenwaard 5 Heerenlanden. Er spelen allerlei vraagstukken, niet alleen bij de agrariërs, maar ook in een veel breder perspectief. We hebben gezegd, laten we eens op zoek gaan naar van welke initiatieven zijn er nu al? Want dat is gebleken in de eerste weken van toen men in de leertuin aan het werk ging, dat er al heel veel initiatieven zijn, maar dat mensen zeggen van probeer nu al die initiatieven wat met elkaar te verbinden. Probeer ons te helpen om dat sterker te maken. En de vraagstukken op het platteland gaat niet alleen over de Allerswaard Vijf Herenlanden, maar gaat ook over de Krimpende Waard. En gaat ook over de Lopeke Waard. Er spelen dezelfde vraagstukken rondom agrariërs, leegkomende agrarische gebouwen, toekomst van het platteland, waterproblematiek, enzovoort, enzovoort. Dus ook wat deze leertuin aangaat, en nu de vraag van, zijn er op voorhand al vraagstukken waar je zegt van nou, die zouden wij vanuit Gieselanden graag benoemd willen hebben en graag meegenomen willen zien. De derde leertuin is de maritieme sector. En in de Drechtsteden is men op dit moment bezig met de maritieme topregio. Er is een rapport van de commissie Janssen verschenen. En waarin de commissie Janssen schrijft van, er is zoveel potentie in de maritieme maakindustrie in de Drechtsteden. Dat het goed is om daar als kans te zien, dat als succesfactor te zien. Daarmee aan de slag te gaan hoe je dat steviger kunt maken. Ook vanuit